Goedenavond.
Oeh, nou, een beetje hard.
Ik wilde graag de Algemene Raadscommissie afdeling A openen. Er hebben zich geen sprekers voor het algemeen spreekrecht aangemeld. Wel een inspreker straks bij een agendapunt. Dan wilde ik... Ik heb verder geen mededelingen. Dan wilde ik met u naar agendapunt A3. Het verslag van de Algemene Raadscommissie van 12 januari 2012. Is er iemand die daar een opmerking, aanmerking? Meneer Groot. Misschien kunt u uw...
Je bakje.
Ja, dankjewel. Over de agendapunt A2. Daar staat... Eigenlijk dat het een collegebevoegdheid is. Terwijl aanvraag,
u heeft het over...
Ja, over het verslag. Terwijl de aanvraag een bestemmingsplanwijziging is. Dat is geen collegebevoegdheid. Dus volgens mij...
Ik weet niet precies waar het over gaat. De griffier kan u antwoord geven.
Van Balenvrij. Ik heb hier van Balen ook over gesproken. En het ging over de afwijzing van de vergunningverlening door het college. Ik heb er nog op gevraagd, wat is eigenlijk uw brief? Is het een zwaarschrift tegen de afwijzing van? Nee, dat was het allemaal niet. Maar hij was niet tevreden met, of was niet eens met de afwijzing van de vergunningverlening. Dus toen stokte er eigenlijk een klein beetje datgene wat de raad toch aan kan doen. Ik heb hem uiteindelijk geadviseerd, als u het wil, moet u echt een aanvraag indienen voor het opstellen van een postzegelbestemmingsplan. En ook toen gemotiveerd en wat u wilt. Nou, dat is hij inmiddels wellicht van plan om te gaan doen. Hij wilde vanavond ook spreken, maar toen ik dit tegen hem zei, was hij tevreden en hij zal zich nader gaan beraden.
Dank u wel.
Ja, meneer Zeiler.
Ja, voorzitter. Een algemene opmerking, mede naar aanleiding van de verslaglegging van punt B6. Dat is dus bijna aan het eind. In sessie B kwamen we nogal wat in tijdnood. Eén punt is vooruitgeschoven, dat was de nota kunst en cultuur. En B6 is na de commissievergadering beantwoord. Dat is geen ideale toestand. En er is eerder gesproken over de agendering. Dit is echt naar aanleiding van, maar ik wou het even kwijt, want er is vaker over gesproken. We hebben tussentijds een presentatie gehad en dat is eigenlijk de afspraak. Daardoor kwamen deze twee punten in de knel. En dat is niet aangenaam en niet prettig ook voor een heldere besluitvorming. Dat wou ik even kwijt en even neerleggen bij de organisatie, laat ik het zo maar even zeggen.
Dank u, dit nemen we voor kennisgeving aan. Ja, opeens druppelen de vingers binnen. Nee? Oh, mevrouw Paping, sorry. Meneer Groot.
Ook nog even een vraag naar aanleiding van agendapunt B2 van het verslag. Ja. Volgens mij is hier ook sprake van een... Of is hier ook een bestemmingsplanwijziging nodig? Wil je dat op de goede locatie doen? Dus ook daar vraag ik me af. Wat hier op papier staat, is dat de juiste procedure die gevolgd
is? U heeft het over de onderste regel.
Ja.
Voor wat betreft het plaatsen van een voetbal,
ja.
Wat er staat, klopt niet. In Egmond aan de Hoef wordt gesproken.
Ja.
En dat zou eigenlijk op een soort toezeggingenlijst moeten dan? Of,
Nee, als ik me even herinner hoe de plaatsing bij de wal gegaan is. Wat daar allemaal voor kwam kijken voordat dat definitief doorgang kon vinden. Dan wordt in ieder geval het ruimtelijk ordeningsaspect daarin wel degelijk in de planning van besluitvorming meegenomen. Nou, het lijkt hier een beetje alsof dat niet van toepassing is. Dus ik hoop dat dat misschien een aanvulling krijgt of de volgende keer bij de mededeling van de portefeuillehouder aan de orde komt hoe dat verder gaat. Dan weten we in ieder geval hoe het traject loopt op dit moment.
De griffier vult het aan op het verslag, zodat het meegenomen blijft. He, we moeten het niet in de vergetelheid raken. Oké? Okay. Naar de toezeggingenlijst. Agendapunt A3B. Iemand iets over de toezeggingenlijst?
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nummer 11-17, dat gaat over de opschoning van de collectie van de gemeente, die een plaatsje moet gaan krijgen in de toekomstige Kranenburg, Nieuw-Kranenburg. Kunt u, ik wil eigenlijk, dat kunt u natuurlijk niet zeggen, maar ik zou graag willen weten waar zijn de kunstwerken in Elkshoven op het ogenblik? Ik zeg, want de verwarming is uitgeschakeld. Het licht doet het niet meer. En die dingen die stonden jaar in, jaar uit, vanaf 2000, stonden die onder een speciale koeling. Nou is de koeling af. Waar is die kunstcollectie?
Pardon, u wilt op dit moment antwoord of nee, hoor, kan maar, dit schriftelijk...
Ja, collectie ja. Antwoorden.
Goed, voorzitter. Dank u.
Dit komt toch, aan de orde naar aanleiding van een memo over Nieuw-Kranenburg. Daar staat toch in waar die kunstcollectie zit?
Dat zou een ingekomen stuk zijn en naar aanleiding van een ingekomen stuk zou het aan de orde kunnen komen, maar is niet in die zin aan de orde.
Maar mij hebben berichten bereikt dat er schimmel, sprake is van schimmel op de collectie. Voordat de zaak werd afgesloten.
Dank u, meneer Ooyvaar. Anders nog iemand over de toezeggingenlijst. Dan gaan we naar punt ingekomen stukken. C. Iemand een opmerking over een ingekomen stuk. Een van de memo's. Mevrouw Braak.
Ja, in het memo in zaken de voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg, daar staat in dat de collectie die eerst in Kranen in Elkshoven stond, dat die nu naar het oude bibliotheekgebouw gaat aan de Herenweg in Egmond-Binnen. Nee, in Egmond-Binnen, volgens mij heb ik begrepen, in het oude gebouw van de Zonnehoek. Volgens mij is ze daar al naartoe aan het gaan of zo. Maar in ieder geval, de Herenweg is verkeerd gespeld in het stuk.
Vandaar ook dat ik dacht dat het de andere Herenweg was. Ja. Oké, dan moeten we even rekening mee houden. We hebben Herenwegen met twee E's en met één E en een N soms nog.
Dit is gewoon een Herenweg.
Herenweg is dit, echt ontbinnen.
Oké.
Meneer Groot.
Ja, eenzelfde memo over Kranenburg heeft ons bereikt. En dan gaat het over de financiële situatie op dit moment. Met name waar er gesproken wordt om een bedrag uit algemene middelen beschikbaar te stellen voor juridische ondersteuning. Bij ons in de fractie vragen we ons af in een bestek. En dat bestek is door een raadsbesluit begrensd. Er zit ook een juridische paragraaf. Wij vragen ons af hoe de portefeuillehouder met deze nieuwe situatie denkt om te gaan.
De portefeuillehouder is niet aanwezig. Meneer Roem, kunt u er iets over zeggen? Of ook dat komt dan terug? Griffier, op welk moment?
Ik zal het proberen met de portefeuille af te stemmen dat het via het verslag gaat. Anders komt er een notitietje.
Wel. Nog iemand over de ingekomen stukken? Dan gaan we naar mededelingen uit het college. Nou, meneer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Nou, geen vrolijke mededeling. We hebben een factuur gekregen van de provincie Noord-Holland in zaken een bijdrage aan de Rekervlotbrug. De Rekervlotbrug is een vlotbrug in aanbouw bij het Noord-Hollandse kanaal. En die factuur kregen wij een aantal weken geleden op ons bureau. Die factuur dat was in eerste instantie een subsidie. En het is nogal een vrij complex gebeuren. In 2003 hebben wij zogenaamde BBL-gronden verkocht aan de provincie. En de opbrengst van die gronden, die zouden gereserveerd worden door de provincie, zouden op rekening van de provincie komen. En wij konden zeg maar gebruik maken van die gelden door een subsidieverzoek in te dienen ten behoeve van infrastructurele werkzaamheden. Nou, een van die werkzaamheden was bijvoorbeeld de bouw van de Rekervlotbrug. Echter, de deadline voor die subsidieaanvraag, die was 1 april 2009. Dus u raadt het al, we zijn vergeten die deadline na te komen, waardoor de subsidie van het door ons gereserveerde, door de provincie gereserveerde geld ons niet heeft ontslagen tot het betalen van cofinanciering en die subsidie dus veranderd is in een factuur van 360.000 euro. Nou, we zijn ons intern kapot geschrokken. We hebben, en ik heb dat gedaan, bestuurlijk direct contact opgenomen met de gedeputeerde Elisabeth Post, om te kijken of er bestuurlijk nog iets te repareren valt. We zijn er nu druk mee in overleg. Ik heb gisteravond nog met haar mailcontact gehad. Er staan ook een aantal bestuurlijke afspraken in de planning. En we hebben, en daar wordt volgende week een besluit over genomen, een artikel 213a onderzoek geïnitieerd. Omdat we precies willen weten wat er nou gebeurd is in 2009. Hoe het is gebeurd dat die deadline van die subsidie op de een of andere wijze 1 april 2009 niet op het netvlies stond van de organisatie. Artikel 213a, dat is een behoorlijk pittig instrument. Nogmaals, we gaan daar en we moeten daar nog als college een besluit over nemen. Maar we willen u daar wel in het kader van de proactieve informatieplicht alvast over informeren. Weet dat we er alles aan doen, en ik ook persoonlijk vanuit het bestuurlijke vlak, om te kijken of we dat geld, ons geld in principe, wat de provincie heeft gereserveerd voor ons om te investeren in die infrawerkzaamheden, op de een of andere manier terug te krijgen. En ja, nogmaals, daar zijn we dus nu ook druk mee bezig om die lobby in gang te zetten. Heel pijnlijk. Nogmaals, intern vanuit de bedrijfsvoering zijn we voornemens om een artikel 213a-procedure te starten. Extern, bestuurlijk, zijn we druk in conclaaf met de provincie om te bezien of we de schade kunnen herstellen. En ik zal u, zodra ik meer informatie heb, u daarover verder informeren. Ik ben voornemens dat te doen in elk geval via een memo, wat u dan, als het door het college wordt vastgesteld, volgende week zult ontvangen. Waarin u ook chronologisch precies ziet wat de correspondentie is geweest vanaf eind jaren 90, 2003 tot 2009. En welke weerwar aan rijks- en provinciale subsidies zeg maar hiermee te maken hebben gehad. Dat wilde ik even kwijt in de kader van de informatievoorziening.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb wel een drijfanker voor de wethouder. Want in 2000 of 1999, wil ik af zijn, heeft het toenmalige college van de gemeente Bergen een directe afspraak gemaakt, die op papier is vastgelegd, over de Landmanbrug, hou het aan maar even op. Het is er afgesproken, we mochten pas om 3:30 aansluiten nadat de rest van de provincie daar de hele dag had zitten te delibereren. Toen mochten we om 3:30 nog even aansluiten. En toen hebben we voor de poorten van de hel weggesleept, dat is oude gemeente, dat de brug te alle tijden voor rekening zou komen van de provincie. Als er nu een andere koers wordt gevolgd, vind ik toch dat men, het zij provinciaal, het zij in onze eigen archieven, gekeken moet worden naar die overeenkomst met de toenmalige gedeputeerde, een nogal forse vrouw, Aranka Gooyert. En die bezwoer ons dat wij ons geen zorgen hoefden te maken, want het geld waar ook de wethouder nu over spreekt, over het niet aanleggen van het Bergen-Bredenbos, dat ze allemaal bos moeten worden daar, dat geld werd voor een deel geparkeerd voor onze taak, en dat was het aansluiten van de brug op ons buitengebied zoveel mogelijk langs de bestaande kleine wegen. Dat is het verhaal. Dus ik denk dat de wethouder gewoonweg keihard moet vertellen tegen de provincie dat mevrouw Aranka Gooyert, notabene een partijgenote van me in de tijd, dat die dus gewoon die toezegging heeft gedaan. En daar kan ze niet onderuit.
Nou, ik ben dank heel blij met uw historisch dank overzicht.
Dank u wel voor uw suggestie en uw input, meneer Ooyvaar. En waar nodig zullen we in het kader van het bestuurlijk overleg u zeker raadplegen, indien wij nog even wat meer informatie willen hebben over de antecedenten. Want het is alweer een hele tijd geleden.
Meneer Zeilen wil ook graag even iets zeggen.
Ja, ter aanvulling en ondersteuning van wat de heer Ojeva zegt. Zijn historische kennis is op dit punt niet te verslaan. Dus daar zal ik ook geen poging toe doen. Maar het is steeds in alle publiciteit en ook wat door het college is verteld richting raad of commissie over deze vlotbrug gezegd. Het is een provinciaal project. De provincie is de verantwoordelijke, de hoofd- en de eindverantwoordelijke daarvoor. Ik denk dat we aan deze kwalificatie vast mogen houden. En ik wens de wethouder heel veel sterkte in de onderhandelingen.
Dank u.
U wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken.
Heeft u ook nog een leuke mededeling?
Dat mijn... dat is misschien wat meer privé. Maar mijn dochtertje Merel, die heeft in het Cobra Museum gehangen met een heel leuk schilderijstuk.
Hey, dan gaan we nu naar de... Ja, mijn andere collegeleden zitten. Zijn die wel aan tafel? Neem ik niet kwalijk. Heeft een ander collegelid nog een mededeling? Mevrouw Hofkamp?
Ja, voorzitter, ik heb er twee. De eerste die gaat over het glasvezelnetwerk. Vorig jaar november hebben we hier al met de raad over gesproken. En toen is ook gezegd dat het advies over het glasvezelnetwerk, dat dat in maart van dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd. We hebben echt besloten dat voorafgaand aan het advies er eerst een inventarisatie plaats zal vinden onder burgers en onder ondernemers om de belangstelling te peilen voor dat glasvezelnetwerk. Maar ook of er interesse bestaat voor het opzetten van een coöperatie. Daar hebben we toen ook al over gesproken. Het is gewoon verstandig om dat eerst die belangstelling te peilen. Dat betekent dat het definitieve stuk wel voor de zomervakantie komt. Ik verwacht dat dat in juni zal zijn. Dat is ook met de fractie van D66 is dat alvast kortgesloten. Omdat het toch gaat, ja, hoe ver is de belangstelling voor zo'n coöperatie? Het is natuurlijk een nieuw instrument. Niet nieuw, maar nog niet vaak gebruikt bij ons in de gemeente. Dus we gaan veel publiciteit eraan geven. En dan kunnen inwoners en bedrijven hun belangstelling kenbaar maken voor deelnemen in zo'n coöperatie. Dus dat wou ik u even meedelen, dat u weet dat het... uiterlijk juni het stuk naar u komt. De tweede mededeling is van totaal andere aard. U heeft ongetwijfeld wel iets meegekregen over de situatie rond kickboxgala. Vorig jaar is er een kickboxgala geweest in de Watertoren in Egmond aan Zee. Dit jaar, en dat is allemaal prima verlopen, vlak daarna was er zo'n kickboxgala in Hoorn. Dat is finaal uit de hand gelopen. We hebben gemeend wel toestemming te geven om voor nog een keer zo'n kickboxfestijn te mogen organiseren. Maar wel onder de strikte voorwaarde dat er geen alcohol geschonken mag worden. Daar was de organisatie niet blij mee. Maar ik heb gezegd, wij moeten eerst maar eens kijken of dit nu goed loopt. Het schijnt wel een groot verschil te zijn tussen een kickboxgala in Hoorn. Dat was voor professionals in een Egmondenzee. Gaat het om amateurs. Ik heb mij laten overhalen om te komen kijken... niet meedoen. Ik heb gezegd dat ik hoop dat ik het 10 minuten volhoud. Want als ik iets naar vind, dat mensen elkaar voor de lol een klap om de oren gaan geven. Maar ik kan u wel mededelen dat de hele raad ook wordt uitgenodigd. Dus dat wou ik u toch even mededelen. Ik zal ervoor zorgen dat het via de Griffie tot u komt. Zaterdag 25 februari. Dat de andere leden van de gemeenteraad ook willen komen. U bent allemaal van harte welkom. Maar graag moeten we nog even doorgeven met hoeveel ik kom. Mevrouw de voorzitter, u kijkt net zo belangstellend als ik dat deed. Ik hoop u daar te zien. Dat was het, voorzitter.
Dank u. Ja, ik zou ook bijna iets persoonlijks gaan zeggen, maar dat doen we dus niet. Meneer Hietbrink, wilde u nog een mededeling doen? Hé, jammer. Oké. Dan gaan we naar de rondvraag voor de commissieleden. Meneer Zijk.
Ja, dank u voorzitter. Heel actueel, vanochtend stond in de krant het bericht dat de gemeente Heerde-Gouwaard serieus overweegt om uit de regeling voor het regionaal archief te stappen. Dat is niet helemaal onverwachts, er waren al geluiden daarover, maar het treft natuurlijk ons in dezelfde regio... waar we het veel hebben over regionale samenwerking, bijzonder dat nu de tweede grote gemeente uit de pas gaat lopen. We hebben eerder de WNK gehad met de gemeente Alkmaar. En de vraag is in de eerste plaats, kan dit zomaar? Dat kan natuurlijk altijd, maar we hebben een hoge pet op allemaal voor regionale samenwerking. Dit is niet helemaal hetzelfde als de 8 gemeenten. Het is een groter regio, maar het is een goed functionerende dienst die inderdaad wel wat kost. Maar dat is ook mede door de wet zo aan ons opgedragen. De tweede vraag is, als de regionale samenwerking op dit punt door de gemeente Heerhugowaard wordt opgezegd, wat zijn dan de financiële consequenties voor de overblijvende gemeente? Want er is een nieuw gebouw en er is een nieuw depot in aanbouw en moeten wij dat dan zonder Heerhugowaard dragen? En wat zijn de wettelijke kaders? De archiefwet eist ook van de gemeente Heerhugowaard, als hij zelf iets zou doen, dat de zaak aan bepaalde eisen voldoet. En dat is nu belangrijk voor alle gemeenten, want als Heerhugowaard uittreedt, dan kan ook Schermer of Schagen zeggen, nou, we doen niet meer mee. En dat zou het begin van het einde zijn. Dus wij onze vertegenwoordigers in zowel in de Poras, Boras, Moras en Gora's willen opdragen als in het bestuur van het... Wat, sorry?
Vragen.
Willen vragen is of zij deze zaak willen aankaarten en de vragen wat heeft dit voor consequenties voor de samenwerking en voor wat heeft het voor financiële gevolgen voor alle gemeenten, in het bijzonder natuurlijk de gemeente Bergen. Als zij dat namens ons willen vragen, dan zijn we in ieder geval op dat punt gerustgesteld. En dan horen we wel wat dat inhoudt, of er nog een slag om de arm wordt gehouden door de Heerhugowaard.
Ik keek even zoekend rond, maar de betreffende wethouder zit in de andere commissie. En uw vraag is genoteerd en komen verder op de... Hij is natuurlijk wel heel heet van de naald. Dus we krijgen er vast een mededeling over. Ja, hij gaat door naar het college. Dat krijg ik nog even. Aan die kant nog iemand? Meneer Van der Leij?
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben een vraag eigenlijk naar aanleiding van artikelen in de krant. En in de Duinstreek. Het gaat over het gebruik van de sporthal door het Horizon College. En uit artikelen in de krant hebben wij begrepen dat het Horizon College de sporthal wil verlaten over 2 jaar. Ze zijn nu een belangrijke gebruiker. En onze vraag is van, doet het college een inspanning om de opleiding in de sporthal te houden?
Ik kan u vers van de pers mededelen dat ik vanmiddag contact heb gehad van 1 tot 2 met de heer Van Schalkwijk. Voorzitter College van Bestuur. Ik ben daar geweest met de ambtelijke ondersteuning. Wij hebben dit ook onder de aandacht gebracht van de voorzitter van het College van Bestuur. En ik druk me wat diplomatiek uit, maar hij was niet blij met het krantartikel, omdat de desbetreffende decaan of manager van die opleiding dit niet heeft gecommuniceerd met de CVB. Men is op dit moment bezig met een strategische studie naar locaties in Alkmaar voor de diverse opleidingen. Daarin wordt ook de locatie Egmond aan Zee serieus meegenomen. Men verwacht ergens in april, mei, in ieder geval voor het zomerreces, uitsluitsel te hebben over de strategische locaties waar Horizon College zich de komende periode met de opleidingen op zal focussen. Kan er nog niet al te veel op vooruit lopen, maar laat ik zeggen dat in ieder geval men vanuit de CVB Egmond aan Zee een warm hart toedraagt. Daar wilde ik het even bij laten.
Dank u. De afkorting CVB, kom je?
Dat voor College van Bestuur.
College van Bestuur, dank u. De andere kant, geen vragen? Nou, dan... beschouw ik agendapunt A3 als afgesloten. En dan gaan we naar agendapunt A4. En daar heeft zich een inspreker voor gemeld. Meneer De Jong.
Hij doet het. Geachte commissieleden, mijn naam is Jan De Jong, secretaris van de voetbalvereniging Egmondia uit Egmond aan Zee. En namens deze vereniging voer ik even het woord. Het is een aanvulling op de brief die waarschijnlijk in uw dossier zit, waar we een aantal opmerkingen hebben. Dus datgene wat ik nu zeg is aansluitend daarop. Ons verzoek is om de gemeenteraad van Bergen te adviseren om op 8 maart aanstaande nog geen besluit te nemen met betrekking tot het niet kunnen komen tot een fusie tussen Zeevolens en Egmondia. En dus ook het opnemen van een nieuw sportcomplex in de structuurvisie Egmond aan de Hoef even uit te stellen tot na de zomer van 2012. Waarom dit verzoek, zult u denken? Maandag jongsleden zijn afvaardigingen van besturen van Zeevolens, Egmondia en nog een aantal Egmondse verenigingen samengekomen. Het bestuur van Egmondia heeft geprobeerd om de aanwezigen te overtuigen dat het Egmondia-complex toch echt op velerlei gebied de beste keuze is. Financieel voor de gemeente zie je het conceptrapport van Sportbureau Alkmaar. Procedureel eenvoudig. Centraal gelegen voor de beide woonkernen. Zeker als er een doorgang komt over of nabij het terrein van de Roompot. Tevens is het mogelijk om de sporthal, die moet wijken voor huizenbouw op het Egmondia-complex te realiseren. Ook zou een nieuw tenniscomplex kunnen worden gerealiseerd op de grens Egmondia-complex van Balenterrein. Er zijn wat foto's uitgereikt, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, dus neem er kennis van, want dat geeft duidelijkheid. Dit alles kan gerealiseerd worden door slechts het huidige aanveld ongeveer 30 graden te draaien. Voetbalvereniging Zeevogels, althans de aanwezige bestuursleden, houden vast dat de nieuwe vereniging 4 speelvelden moet hebben om de ambities te kunnen waarmaken. Sportbureau Alkmaar heeft in haar rapport aangegeven dat de KNVB alle feiten heeft bekeken en komt tot de conclusie dat bij een fusie tussen Egmondia en Zeevogels 3 speelvelden voldoende zijn. De velden moeten dan ook wel trainingsveld en speelveld kunnen zijn. Dus 2 van de 3 velden zullen kunstgras moeten zijn om de intensiteit van trainen en spelen aan te kunnen. De vereniging kan dan zelfs nog groeien. Alhoewel de praktijk, volgens de KNVB, leert dat bij een fusie er in het begin altijd een kleine terugloop van leden zal zijn. De techniek. Maar u verstaat me toch, denk ik? Ja. Wil de gemeente Bergen toch meegaan met het voorstel van Zeevogels, dan kan ook op het huidige Egmondia-complex een 4e speelveld worden gecreëerd. Het realiseren van de sporthal en eventuele tennisbanen is dan echter niet mogelijk. Een ander punt van Zeevogels om niet naar het Egmondia-complex te willen was dat tennisvereniging De Hoge Dijk dan niet mee kon. Zoals uit het voorstel, zie je het uitgereikte overzicht, blijkt zou het wel kunnen als gekozen wordt voor 3 velden. Maar tennisclub Hoogendijk blijft dan liever aan De Hoge Dijk, omdat 2 tennisverenigingen, Hoogendijk en tennisclub Egmond aan Zee, op nog geen 500 meter van elkaar een slechte keuze is. In feite geldt dit ook als Zeevogels en Hoogendijk wel kiezen voor Egmond aan de Hoef Oost. Tennisvereniging Wimmerum is dan zeer kort bij en voor Hoogendijk een minpunt. Misschien dat tennisclub Egmond aan Zee de duinpan in Egmond aan Zee wil verlaten om een complex in gebruik te nemen met meer banen, verlicht en geschikt om 12 maanden te tennissen. Wat ook aantrekkelijk is voor de toeristen die huren bij de Roompot. Wat zal deze move de gemeente Bergen dan wel niet opbrengen? Ook geeft Zeevogels aan dat het aantal parkeerplaatsen rond het Egmondia-complex niet toereikend gemaakt kan worden. Het bestuur van Egmondia is het daar niet mee eens. Als gekozen wordt voor 3 velden, kunnen er nog ongeveer 50 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het nu bestaande complex. In totaal zullen er dan 100 parkeerplaatsen voor auto's zijn. Kiezen we voor 4 velden, dan zullen we de nu loze ruimte rond het complex beter moeten gaan benutten. Het Egmondia-complex is voor de evenementen die Egmond en de gemeente Bergen op de kaart zetten onmisbaar. De halve marathon, de Egmond Pier Egmond Race, de Strandzesdaagse en het Badgastentoernooi, ze zijn er allemaal ontzettend blij mee, gebruik kunnen maken van het complex en kunnen niet zonder. De vereniging kan niet zonder de inkomsten die de evenementen genereren. Gezien de opsomming van bovenstaande feiten is het waard om een nader onderzoek te plegen. We hebben het gevoel dat er sinds het aantreden van een nieuw bestuur bij Egmondia iedereen wat meer uit de loopgraaf is gekomen en de realiteit onder ogen ziet. Duidelijk mogen zijn dat tijdens de meetings met het sportbureau Alkmaar er geen duidelijkheid was, overzicht was, welke mogelijkheden het Egmondia-complex feitelijk heeft. Daarom onze vraag tot uitstel van het besluit en het gezonde verstand zijn werk laten doen. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, gezond verstand doet altijd zijn werk. Wilt u even blijven? Misschien wil iemand u nog een vraag stellen. Wie wil, meneer Ooyvaar?
Ja, ik heb een beetje een academische vraag voor u. Een van de mooiste locaties die de gemeente ook verschrikkelijk graag had willen invullen, dat was het tijdverdrijfslaan. Gesteld dat die locatie er nu wel geweest zou kunnen zijn. Zou echt Mondriaan dan naar de tijd van Duitsland hebben willen gaan? Ja? Dank u wel. Dus het is niet zomaar je ingraven in, we willen graag in een van de kern blijven.
Egmondia die ging mee met de twee locaties die in feite in eerste instantie waren aangewezen. Tijdverdrijfslaan en het AZC-terrein. Ja. Dan was het voor de mensen uit Egmond aan Zee, met name de jeugd, nog aantrekkelijk nog te doen. Maar Egmond aan de Hoef Oost, daar komen wij als Egmondia in dezelfde positie waar Zeevolks nu in zit. En daar passen we voor.
Ja, oké. Okay. Nee, dank u wel.
Meneer Half.
Meneer de Jong, een vraag. De optie die u nu schetst, dat is een optie die op de steun kan rekenen van beide voetbalverenigingen.
Nou, wij hebben begrepen uit het onderhoud van maandag dat met name de voorzitter van Zeevogels denkt dat het moeite zal kosten om de leden zover te krijgen. Maar hij houdt per se aan het feit van... De club zal 4 velden moeten hebben. Nou, tegen het onderzoek van de KNVB in. Want die zegt heel stellig van joh, 3 velden is voldoende. En wij zien, als er 3 velden blijven, met name ook voor de sport in zijn algemeenheid, een veel beter project als verder gaan met 4 velden. Terwijl je maar 3 velden nodig hebt. Met die restrictie dat de 3 velden ook trainingsvelden moeten kunnen zijn. Kijk, Zeevolks heeft nu 4 velden, waarvan 1 trainingsveld. Egmondia heeft 3 velden, waarvan 1 trainingsveld. Dus 2 velden die voor het spelen gebruikt worden. Maar we zien dat het trainingsveld uiteraard te lijden heeft onder de intensiteit. Als je 2 kunstgrasvelden hebt, dan kan je daar en op zondag op voetballen en zaterdag voor de jeugd. En je kan daar door de week op trainen.
Mag ik nog 1 keer vraag stellen? Ik maak uit uw woorden op dat het realiseren van het complex bij Egmondia op dit moment nog geen garantie geeft tot het komen van de fusievereniging.
Nee, nog niet. Daarom ook dat ik vraag om een half jaar uit te stellen, zodat we toch met Zeevogels tot een vergelijk kunnen komen.
Meneer Van Leijen, dan.
Dank voorzitter. Meneer de Jong, u stelt net in uw betoog dat... u niet naar Egmond aan de Hoef Oost zou willen, omdat je anders in dezelfde situatie wordt gedwongen als Zeevogels nu. Wat ik een beetje uit het stuk en uit het product begrijp, is dat we eigenlijk in een tweestrijd steeds blijven zitten van als dit de locatie wordt, wordt dat het niet. Wat is de mogelijkheid tot toenadering vanuit uw vereniging?
Die toenadering was er en daar antwoord ik net op de vraag van de heer Ooyvaar. Kijk, wij wilden of naar het tijdverdrijfslaantje, naar de Bleek, of naar het AZC-terrein. Dat was voor de afstand nog redelijk. Alleen alles wat er buiten valt, dat is voor ons gewoon te veel.
Groot.
Ja, meneer de Jong, in eerste instantie dacht ik van we weten alle twee bijna evenveel. En misschien dan samen nog meer dan alle anderen samen. Wat me dan verbaast is dat u de rapportage van de KNVB uitlegt op de manier waarop u die uitlegt. Aan de KNVB is niet gevraagd van hoe moet je zo'n fusie, of hoeveel velden heeft een fusievereniging nodig. Nee, aan de KNVB is gevraagd, zou de fusievereniging passen op 3 velden? Nou, die hebben daar een rapport over geschreven, dat inderdaad, dat je 's morgens voor 9 begint. Je kan s'avonds om 5 nog wat organiseren in een hele strakke planning. En dan moet je niet zoals nu een paar weken vorst hebben, want dan kan het dus niet meer. Dan zou het mogelijk zijn. Nou, u wenst een bestuurbare vereniging. Dat wensen ze in Egmond aan de Hoef ook. Dus als je dat rapport goed leest, dan kom je tot de conclusie. Wil je vooruit met z'n allen, moet je het niet op 3 velden doen, want dan loop je vast.
Ik heb een tekens op mijn ogen, ik pak het even.
Kijk u maar even nadrukkelijk naar de vraagstelling.
Het is zo dat als je kijkt naar de aantallen van nu, kunnen er nog 9 jeugdhelftallen bij. Als we de ledentallen van Zeevolks en Egmondia optellen. En er kunnen nog 5 seniorenhelftallen bij.
Nee. 3 velden.
Op de 3 velden. We hebben de elftallen van Zeevolks en Egmondia nu opgeteld. En dan kom je tot 29 jeugdteams. Nou, 29 jeugdteams. Als je kijkt naar de zaterdaginvullingen, dan is de laatste wedstrijd, die is dan om 2:30 en die is om 4:30 afgelopen. En de eerste begint om 9:00. Dan kan je 19 wedstrijden spelen, want de jeugd, vooral de kleine jeugd, die speelt op de helft van het veld. Hè. Of over de breedte van het veld zelfs. Speelt ook maar twee keer 20 minuten. Dus de meeste mensen vergissen zich. Die denken dat een wedstrijd 1,5 uur duurt, maar dat is voor de jeugd zeker niet het geval. Dus in totaal kunnen we op de zaterdag 19 wedstrijden spelen. Dan is de eerste om 9:00. De laatste is om 2:30. Die is dan, als dat de B1 is, die spelen 2 keer 3 kwartier. Dan is dat dus om 4:15 afgelopen. Dan spelen we 19 wedstrijden. Nou, wetende dat de helft van de ene helft uitspeelt, de andere helft thuis. Hè, houdt het in dat we 38 teams kwijt kunnen.
Dank u.
Dus we hebben er nu 29. Dat houdt in dat we nog 9 jeugdelftallen kunnen groeien. Met de senioren hetzelfde. We hebben nu gezamenlijk 13 seniorenelftallen. Nou, op zondag kunnen er 9 wedstrijden gespeeld worden. Dus dat houdt in, de helft uit, de andere helft thuis. Dat er 18 teams dan gecreëerd kunnen worden. Nou, we hebben er nu 13. Dus er kunnen nog 5 seniorenteams bij. Makkelijker en moeilijker kan ik het niet maken.
Nee, dank u voor de toelichting. Meneer Groot is niet tevreden, dat begrijp ik. Maar
Ik ga niet in discussie met de heer De Jonge over die uitkomsten. Nee. Ik heb alleen gevraagd of hij goed naar de vraagstelling van het onderzoek wil kijken. En dat spreekt voor zich.
Dank u. Dan gaan we nu tot de behandeling van dit punt. Zou u misschien nog even het knopje uit kunnen zetten? Ja, ja, dank u. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Groot.
Laat ik de aftrap maar geven, om het in voetbaltermen te houden. Kijk, het is een lang en slepende procedure die uiteindelijk 2 verenigingen tot het inzicht bracht van de vergrijzing die we met z'n allen meemaken. Die heeft ook zijn invloed op het sportgebeuren. En wil je dat op een goed niveau handhaven, dan zou je elkaar kunnen versterken. Er is een uitspraak over gedaan door beide ledenvergaderingen van op een centrale locatie kan je er toekomstgericht een goed resultaat van verwachten. Nu hebben we om allerhande reden een beetje dat standpunt verlaten. We zoeken nu bij de een of aan een kant van Egbert aan de Hoef, waar Egmondia naar mijn gevoel heel terecht bezwaar tegen heeft. En we vergeten dat over een aantal jaren onze derde dorpsdeel Egmond Binnen waarschijnlijk ook met die terugloop van dat kinderaantal, dus de basis van zijn vereniging, te maken krijgt. Des te belangrijker wordt het dat je centraal iets vindt wat toekomstgericht is. Daarom hebben we ook met z'n allen goed nagedacht op het moment dat de gemeenteraad een motie aannam om het zoekgebied voor dit onderzoek te vergroten. En dus het gebied tussen de Herenweg, Nachtegalenpad, Delverspad, de Roompot en alles wat er nu rond en bij het Egmondiaterrein ligt, mee te betrekken in dat onderzoek. Jammer genoeg zie ik in de onderzoeksopdracht dat niet terug. Wat niet uitsluit, dat je toch moet proberen, maar daar zijn we als raad verantwoordelijk voor, om straks een resultaat te bereiken wat wel recht doet en wat niet alleen de verenigingen, maar wat volgens mij ook de raad wil. Een goed resultaat. En ik denk dat het daarom goed is dat de heer De Jong zegt, stel dat nu nog even uit. Neem goed kennis van wat er nu gebeurt. Kijk goed, niet alleen naar de rekenkundige formule van wat kan er nog bij op 3 en wat kan er nog bij op 4. Maar kijk goed naar de ambitie van de verenigingen. Kijk naar het aantal of het percentage inwoners of jeugdige inwoners van het ene dorp en het andere dorp wat op dit moment voetbalt. Er zitten verschillen in die niet in een paar teams zijn op te lossen. Kijk ook goed naar de voorspelling van de KNVB dat er met name in het damesvoetbal een aanzienlijke groei te verwachten is. En ga met dat soort gegevens op pad om een goed resultaat te boeken. En als ik dan even terugkijk in het verleden, En we kijken gewoon waar we begonnen zijn. Dat was de meest logische plek. Want als we de kaart ophangen en we kijken tussen Egbert aan de Hoef en Egbert aan Zee, dan komen we echt langs het Nachtegalenpad in het Delverspad komen we uit. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat hij er geen verstand van hebt. Maar je denkt er wel over na, dan kom je daaruit. En op dat moment stond ook bij de provincie de deur op een kier. En ik heb de toen verantwoordelijke portefeuillehouders wel eens willen zeggen, gaat eerder meer open dan dat hij meer dicht gaat. Als ik dan ook in de gedachte neem dat gedeputeerde, zelfs de commissaris van de Koningin, niet deze maar de vorige, vertelt van alles is bespreekbaar, nee, alles is realiseerbaar, mits. En als mits aan de orde komt, dan komen we u dat uitleggen. Dan mag u ons bij u roepen, met ons in discussie, en de plussen en de minnen tegen elkaar wegschrijven en dan weten waarom een nee een gefundeerd nee zou kunnen zijn. Nou, op dat moment wacht ik. Met smart. We zijn nu zover dat er weer een klein stukje van de puzzel is ingevuld. Er is een studie verricht naar dat complex en we hebben de plussen en de minnen op een rijtje. Ik zou willen zeggen, ga nog weer een keer een stap verder. Kijk of daar die plek samen met de provincie als een echt een goede oplossing in beeld gebracht kan worden. Wissel die argumenten uit. Laat de gedeputeerde hier komen of we gaan met een delegatie naar die gedeputeerde toe. Maakt niet uit. Maar neem een besluit wat toekomstbestendig is voor twee, en ik zal u echt vertellen, voetbalverenigingen zijn heel belangrijke stukken van onze samenleving. En daar moeten we zuinig op zijn en daar moeten we op passen. En als het kan, het allerbeste besluit nemen wat er te nemen is. En die kans zie ik nog steeds zitten.
Dank u, meneer Groot. Wie kan ik het worden?
Mevrouw Paping.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje in verwarring gebracht door de cijfers die in dit rapport staan. En die we onlangs gekregen hebben in het accommodatiebeleid. Dat die cijfers staan namelijk dwars heel erg recht op elkaar. Op dat rapport van het accommodatiebeleid. Het is de bedoeling dat we daar het beleid voor de komende jaren op baseren. En daarin staat dat de vergrijzing enorm toeneemt. Dat het aantal jongeren, en met name ook in Egmond aan Zee, in de Egmonden, echt met 15-20% gaat teruglopen. En dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor het gebruik van die sportvelden. Dus het verbaast me dat het sportbureau, ik hoorde ook net meneer Groot sprak van de groei in het damesvoetbal. Het kan, maar ik weet niet meer waar ik me aan vast moet houden. Welke cijfers kloppen? Daar wil ik graag een toelichting op van de wethouder. En verder ben ik benieuwd naar de financiële consequenties. Ik begrijp dat de gemeente de sportinstellingen en de onderhoud van de velden subsidieert. Om welke bedragen gaat het dan? In Bergen hebben we onlangs een principebesluit genomen over de fusie van de voetbalverenigingen. Met als achterliggende gedachte ook de terugloop van het aantal leden en de bezuinigingen. We willen kunnen bouwen op de vrijkomende velden. En mijn partij denkt ook dat er wellicht de mogelijkheid is om op die velden te bouwen voor misschien voor jongeren wat goedkopere woningbouw te plegen. We zijn aan het kijken of we daar een onderzoek voor kunnen instellen. Maar nogmaals, het moet worden bezuinigd. En het is onzin om in een gemeente met 30.000 inwoners 5 voetbalverenigingen in stand te houden. Zijn de verschillende sportverenigingen ook wel gekomen. Maar er is nu een padstelling ontstaan. Ik zie geen probleem bij waar meneer De Jong om vroeg, uitstel van het besluit met een half jaar. Ik vind inderdaad, we moeten binnen die termijn wel een locatie kunnen vinden dat die recht doet aan de wensen van ja, de betrokkenen. En dus ik denk dat we inderdaad met de provincie en met vertegenwoordigers van de gemeenteraad wellicht naar Egmond moeten gaan om te bekijken of we eruit kunnen komen op deze manier. Dat was het. Dank u wel.
Meneer Van Leij.
Ja, goed, dank u wel. Nou, het is al een dossier wat natuurlijk al een tijdje loopt. En wij hebben er eigenlijk binnen onze fractie op een aantal punten naar gekeken. En we weer zijn gekeken van, los van emoties die liggen aan locaties, waar zou je nou een sportvoorziening in een gemeenschap als de Egmonden willen realiseren? En nou, er is heel veel aandacht vanuit de Rijksoverheid en ook vanuit de gemeente voor de jeugd meer laten bewegen. En dan zie je ook dat in allerlei adviezen komt dat je eigenlijk zo'n sportvoorziening centraal in je dorp moet zetten. Niet naar de buitenkanten van het dorp, maar zorgen dat juist de jeugd die wat, en de mensen ook, of volwassenen, die drempelverlagend kunnen zijn. Ook al zeg je van, dat gaat maar om 2 kilometer of zo, maar kennelijk is dat, als het midden in een gemeenschap staat, leeft zo'n sportgebeuren meer dan dat het aan de buitenkant van het dorp gesitueerd is. Wat dat betreft zeggen wij van, zou je de locatie die de heer Groot noemde, Delverspad, voormalig ACV-terrein, als een serieuze optie kunnen beschouwen, is ook meegenomen. Die valt eigenlijk af door de bezwaren in het memo van de provincie Noord-Holland. De vraag is even of die bezwaren, nou ja, nog steeds, hè, een jaar later er nog steeds zijn, of dat er mogelijkheden zijn om het op een andere manier te ontwikkelen. Dus wat ons betreft is de centrale plaats een van de belangrijkste criteria die je zou moeten hanteren. En dan is echt nog aan de Hoef Oost, wat ons betreft, een locatie die eigenlijk aan de buitenkant van het dorp ligt en die je niet zou moeten doen. En de discussie over hoeveel velden je nodig hebt, nou, dit is al even, er zijn cijfers en naar ons idee zou je ook met 3 velden kunnen volstaan. En die Groot memoreerde even aan Adelbert. Hè. Nou, op een gegeven moment zou je kunnen, als het een keer zo zou zijn, dan zou je voor je volwassenen, hè, voor de seniorenteams, zou je eventueel, als er een keer een mogelijkheid is, naar Adelbert kunnen uitwijken als daar nog ruimte zit. Voor de jeugd kun je het dan in het dorp houden, dan kan de jeugd van Adelbert of van Egmond binnen ook daar blijven, ook als het wat terugloopt, dan hou je die voorziening ook op peil. Dan zou je daar nog gebruik van kunnen maken, als voorziening. Dus dat betreft opteren wij meer voor de optie Egmondia-terrein of het AZC. Nou is het AZC-terrein natuurlijk maar gedeeltelijk nog vrij. De rest ligt een optie op, of laat me zeggen een toezegging op, om het zo maar te zeggen, om de woningbouw te plegen. Nou, is het al even gememoreerd, er komt een fusie aan van de vereniging in Bergen. Het BSV-terrein is bedacht als zijnde een locatie om te bouwen. Nou, op het moment dat je daar dus over kan beschikken als gemeente, kun je ook al als elders rechten zijn, zou je kunnen kijken of je locaties kunt ruilen. Dus of je beschikking kunt krijgen over locaties waar je liever een andere bestemming op hebt dan dat woningbouw of gedeeltelijk. Dat het iets kleiner moet worden om die ruimte te vinden, om daar op die locatie, dacht dat het 2 en 4 was, nou, maar goed, het Delverspad, stukje van tegen Nachtegalenpad aan, zodat je een goede landschappelijke inpassing kan maken, zoals dat verwoord is ook een beetje in de studie van Eppen de Hoef, hoe je dat zou kunnen vormgeven. Zo'n ruil van locaties is in de voormalige gemeente Schorel met succes gedaan in de tijd. Daar hebben wij ook een boerderij verplaatst en er is de grond rond de boerderij verruild met een andere locatie waar de gemeente graag het groen wilde houden en waar een bouwbestemming op lag. Dat is geruild en zo is de gemeente kreeg en woningbouw en een stukje groen wat ze graag wilden houden. Dus er zijn misschien mogelijkheden om dat uit te ruilen en te kijken hoe het is. Ik begrijp uit het verslag, uit het gespreksverslag met de eigenaren, dat men eventueel wel zou willen, maar dat het onduidelijk is. Echt, hoeveel Oost wordt daar dan genoemd als uitruillocatie? Ja, dat is allemaal onzeker en dat zou de provincie niet willen enzovoort. Dus wat dat betreft zeggen wij van, als je nou de BSV-terrein er ook bij betrekt, hè, dus je moet het gemeentebreed bekijken naar de mogelijkheden, geeft dat misschien nog extra mogelijkheden om daar iets te doen. Dus op zich, en waar we ook een voorstander van zijn, dat is op het Egmondia-terrein en op het ACC-terrein mogelijk, en dat vinden wij, dus, hebben wij altijd al genoemd, dat je sportvoorziening als een sporthal en velden bij elkaar brengt. En dat je dat dus, hè, dat wordt al veel gebruikt, ook genoemd, voor allerlei evenementen. En dat maakt het alleen maar aantrekkelijker om dat te gebruiken in die vorm. Dat je een droge sportvoorziening en de velden, hè, binnen en buiten bij elkaar brengt. Dus wat dat betreft is het in de eerste termijn.
Dank u, mevrouw Braak.
Ja, voorzitter, een vraag. Zit ik hier in de commissie waar ik zelf voorzitter van ben? Want ik heb het idee dat het alleen maar over ruimtelijke ordening gaat. En ik wilde het eigenlijk, wat ons betreft, beperken tot de beslispunten waarom gevraagd wordt. En dan wil ik later ook best nog wel even iets anders zeggen.
Gaat uw gang.
Daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. We hebben de resultaten van het sportbureau gezien. En de conclusie is dat het op dit moment niet haalbaar is om twee clubs te laten fuseren. Nou, dat is dan een constatering. Daar is een onderzoek naar gedaan. Het is ook bevestigd door de inspreker. En dan denk ik van dan met het voorstel van het college kunnen we het met dat punt eens zijn met die constatering. Vervolgens wordt er gezegd voor de eventuele verhuizing van Zeevogels en TC Hoge Dijk naar Egmond aan de Hoeve Oost te gaan. Kijk, dan komt het ruimtelijke ordening dingetje om de hoek kijken. En daarvan hebben wij gezegd van als dat zo is, dan zou je verder moeten gaan kijken en dan ga je over naar je raadsbesluit waarin staat dat je dus besluit om die ontwikkeling daar in die structuurvisie mee te nemen. En dan zou ik, en dat zal ik inderdaad ook een amendement voor doen, om daaraan toe te voegen om de situatie omtrent het Egmondia-terrein en de plannen die er zijn, eventueel met de verplaatsing van de sporthal en eventueel een mogelijk een natte voorziening, om dat hele verhaal dan ook in een ontwikkeling mee te nemen als je over dat gebied gaat praten. En dat moeten we toch binnenkort gaan doen, ook omdat er een woningbouwlocatie gepland is op het gebied van de Watertoren. Dus in de raadsvergadering kunt u van mij een amendement verwachten om het tweede gedeelte van het besluit uit te breiden met de woorden zoals ik ze net zei. En verder wil ik vooral de discussie over de ruimtelijke invulling en wel of niet tijdverdrijfslaan of AZC-terrein, dat wil ik hier gewoon niet aan meedoen. Wat ik wel wil zeggen, dat is in de opdracht die hier gegeven is. Die is toen uitgebreid bij amendement met de tijdverdrijfslaan en het Delverspad. Maar dat is uitsluitend gebeurd als er iets moest gebeuren in de infrastructuur naar de velden toe. En niet om daar velden op accommodatie op te plaatsen. Dat is wat ik in eerste termijn wil zeggen.
Dank u. Half, ja.
Dank u wel. Ik verbaas mij toch wat over de bijdrage van de collega Braak, maar ik kom daar zo dadelijk wel even op terug. Ik moet maar even denken aan de woorden van de heer De Jong tijdens zijn inspraak, waarbij hij zegt van geef ons nog een half jaar. Geef ons nog een half jaar. En tegelijkertijd bedenk ik, wat is de uitkomst van dat half jaar? Ja, we willen fuseren, maar niet op geen van beide plekken. Dat zal de uitkomst zijn. Dat zal inderdaad de uitkomst zijn. Want we willen fuseren, maar wel op een andere locatie dan Zeevogels Oost of het huidige Egmondiaveld. En daar ontstaat de impasse waar met name de ruimtelijke ordeningscomponent zich gaat voordoen. En die is onlosmakelijk verbonden met de hele problematiek. Want was die er niet, dan waren we al gefuseerd. Dat is de waarheid als een koe. Dus dat zul je eerst moeten doorbreken. Daar zal eerst een opening in moeten worden gecreëerd voordat deze discussie vruchtbaar kan worden gehouden. En om dan nu te zeggen, met dat beslispunt wat er nu op dit moment voor ligt, we koppelen dat even los. En we machtigen Zeevogels om in ieder geval zelfstandig deel te gaan nemen aan Egmond aan de Hoeve Oost. Ja, Amohula zeg. Om voor één vereniging daar zo'n ruimtelijke impact te realiseren daar tegelijkertijd van alles aan te koppelen. Nou, dat gaat me veel te ver. Ik verbaas me dat ook te horen van de fractie van GroenLinks. Dat hij daar zo gemakkelijk in meegaat. In landschappelijke natuurschoon daar opgeven. Voor de verplaatsing van één vereniging. Ik kan er echt niet bij en ik snap ook uw standpunt echt niet. Maar ik zou er graag een reactie op hebben van de wethouder. Of met name mijn veronderstelling. Dat met name over een half jaar we op hetzelfde punt zijn. Op het moment dat er geen opening wordt geboden aan de ruimtelijke ordeningscomponent. Ik wil graag uw reactie erop hebben.
Reageren?
Nee. Ja, ik wil even reageren op wat meneer Hals zegt. U zegt eigenlijk, ik snap niet dat GroenLinks daar tegen met het beslispunt 2, dat we daar zo makkelijk in meegaan. Ja, we gaan daarin mee omdat we een structuurvisie aangenomen hebben waar dat in zit.
U kunt er toch wat van vinden?
Nou ja, ik vind er wat van.
Ja, waar is uw groene pet dan gebleven?
Pardon, graag via de voor.
Ja, ik verbaas me. U zet hem op wanneer het u uitkomt en u zet hem af wanneer het u ook uitkomt.
Ja,
u past me zo onwillekeurig toe dat ik er helemaal niks meer van snap waar u met die groene bril gebleven bent.
Nou, dat is dan misschien, dat zegt dan misschien iets meer iets over u dan over mij. Maar in ieder geval, we gaan hier niet het partijtje zitten petten uitdelen. Ik begrijp dat u zegt van schrap dat hele agendapunt of dat beslispunt 2.
Nou, dat hoort u mij niet
zeggen.
Ja, sorry, voorzitter. Dat hoort u mij niet zeggen. Wat ik net heel duidelijk heb gezegd, is dat je een dergelijke ruimtelijke impact niet gaat creëren voor één vereniging. Dat doe je of voor een fusievereniging, of je doet het niet.
Dank u. Mevrouw Braak, klaar? Ja? Meneer Van Leijen?
Dank, voorzitter. Ik heb al veel voorbij horen komen. Ook een aantal dingen die mij zijn opgevallen. Wat ik heel erg spijtig vind, is dat er eigenlijk geen. Dat het rapport eigenlijk concludeert, wat we al een tijdje weten, is dat er geen toenadering tot elkaar komt om wat makkelijker tot de fusie te komen. Ik snap dat bepaalde locaties heel erg veel wrijving geven. Dat het ideaal is om op een totaal nieuwe locatie gezamenlijk bij elkaar te komen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er nu mee aan moet. Ook horende in de partijen hinken we allemaal een beetje op twee gedachten. Punt 1 kunnen wij in dit geval onderschrijven. En punt 2 zal ik terugnemen naar de fractie om ons te beraden van wat we ermee aan moeten. Want ik denk dat het al zo lang loopt, is dat er uiteindelijk wel eens een knoop doorgehakt moet worden. Al is het op ruimtelijk ordening gebied, is dat we met elkaar gewoon eens echt concreet moeten gaan kijken. En die knoop door te hakken. Want we kunnen denk ik niet langer door zo op deze manier. Dus.
Dank u. Wethouder, kunt u antwoorden of wilt u eventjes...
Even schorsen.
Dank u. Hoe lang denkt u ongeveer?
naast ons dan wel.
Ga jij de RO vragen doen? Nou, volgens mij. Oh, ik. Kijk, dan moet ik zo doen, hè? Zo. Wethouder Roem, u eerst het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, gelet op de integraliteit schrijft wethouder Hiedrink ook even aan in zaken de RO-component. Ik wil wel benadrukken, en ik ga daarin ook mee met de opmerking van mevrouw Braak. Kijk, wij hebben opdracht gedaan naar de haalbaarheid van een fusie tussen Egmondia en Zeevogels, annex TC Hoogedijk. Het rapport zoals het is opgesteld onder leiding van de heer Bolle, dat zegt heel duidelijk van er is op dit moment geen fusie mogelijk, geen aandrangen om met elkaar te fuseren. En ja, daarvan moeten we kennis nemen. Uit het rapport blijkt ook dat de locaties die we onder de loep hebben genomen en inmiddels ook de onderzoeken die we daarna gedaan hebben bij de provincie, met gesprekken met de gedeputeerden, met de gesprekken met bouwfonds en bouwbedrijf ORI, allemaal hebben geleid tot niets. En een locatie die dan optioneel is en ook nog onder de nodige voorbehouden, Egmond aan de Hoef Oost is. Nou, daarvan heeft Egmondia heel duidelijk gezegd, dat zien wij niet zitten. En Zeevogels en TC Hoogedijk zeggen van nou, dat is voor ons wel een locatie waar wij eventueel naartoe zouden kunnen. En waar wij eventueel ook in een fusie met Egmondia ons kunnen vestigen. Dat is de portée van het hele rapport. Niets meer en niets minder. En ik denk dat u dat in deze gewoon moet onderkennen. Want het onderzoek naar de diverse locatiekeuzes, dat hebben we natuurlijk al in het verleden uitvoerig met u gecommuniceerd. En misschien dat collega Hiedbrink daar nog even op kan inspelen.
Meneer Hiedbrink?
Ja, ik moet zeggen dat ik wat verbaasd ben door de reacties in de commissie. We hebben vorig jaar uitvoerig met elkaar gesproken over een aantal locaties in verband met een mogelijke fusie tussen de twee clubs. En we hebben expliciet bij het vaststellen van het besluit vorig jaar bij abonnement van de raad gezegd, we beperken ons vanaf nu tot twee locaties, namelijk de Egmondia locatie en Egmond aan de Hoef Oost. Het verbaast me bijzonder dat nu weer alle andere locaties genoemd worden. Ik denk ook dat het een slechte zaak is. Ook de voetbalclubs willen nu wel eens duidelijkheid hebben en het lijkt mij geen goede zaak om nu weer opnieuw te beginnen. Die alternatieven die zijn er dus niet. Het tweede discussiepunt dat net naar voren kwam is de vraag, zijn we er dan voor om alleen die ene voetbalclub eventueel met de tennisvereniging te verplaatsen naar Egmond aan de Hoef Oost? Nou, D66 heeft daar een duidelijk standpunt over ingenomen. Dat is helder in ieder geval. Dat hebben ze ook al eerder gedaan. Ook vorig jaar hebben ze dat al aangegeven. Maar ik denk dat die discussie op dit moment niet gevoerd moet worden. Dat is ook niet het beslispunt zoals dat er ligt. Het enige wat we hebben aangegeven is dat we op het moment dat we gaan praten over de structuurvisie Egmond aan de Hoef, we het ook zullen hebben over, is dat nou wenselijk om voor de voetbalclub en de tennisclub die verplaatsing mogelijk te maken. Niet meer en niet minder. Dat is ook in lijn met, en dat heeft mevrouw Braak volgens mij terecht opgemerkt, het kaderbesluit dat in 2008 is genomen door de gemeenteraad over de invulling van Egmond aan de Hoef Oost. Dus op dat moment, dat betekent dat we richting juni, want dan ligt het keuzeboeker, een soort voorontwerp voor de structuurvisie, een soort concept. Daar zal dit een van de keuzes in zijn. En dan heeft u als raad nog alle ruimte om te zeggen van nou, voor de verplaatsing alleen van een voetbalclub en een tennisclub, laat ze dan lekker zitten op de plek waar ze zitten. Dat gaan we niet doen aan de oostkant. En ook het college moet daar nog een standpunt over innemen. Dus zover zijn we nog niet. Hier staat niets anders dan de uitkomst van een opdracht die u onszelf heeft gegeven, met de beperkingen die daarin lagen. En ik hoor u nu eigenlijk zeggen van nou, laten we het hele circus nog een keer opnieuw gaan doen. Nou, dat lijkt me echt onverstandig. Een opmerking over hoe we verder willen met een mogelijke verplaatsing van Zeevogels en Hoogedijk. Niet meer en niet minder. Dat is het besluit wat ervoor ligt.
Meneer Roem?
Daarop aanvullend is er nog een vraag gesteld, los van de opmerkingen van de diverse partijen over de RO-component, over het rapport zelf. Allereerst Mevrouw Paping in deze. Het gaat om de kengetallen die in het rapport zijn benoemd en waaraan het sportbureau ook refereert. Wellicht kan de steller van het rapport even mededelen van welke bronnen, externe bronnen hij gebruikt heeft gemaakt om de kengetallen die erin benoemd staan te motiveren. En als het gaat om financieel inzage in het onderhoud van de sportvelden, dan zeg ik u toe dat ik u daar even over informeer wat wij kwijt zijn op jaarbasis aan het onderhoud van de sportvelden. Ik heb die bedragen niet direct paraat, die zou ik even moeten laten opzoeken.
Meneer Ballen.
Goedenavond. Ik heb in mijn onderzoek heb ik contact gehad, uitgebreid met de KNVB, niet één keer, een aantal keer. Ik ben met de heer Dekker, die het onderzoek waar de heer Groot al naar verwees, ook uitgebreid heeft gedaan. Er komen twee dingen in de voren. Eén, de vergrijzing. En twee, dat er sprake in het onderzoek wat de KNVB heeft gedaan, ook naar uitbreiding van woningen. Daar baseren zij dus een aantal feiten en dan komen ze uiteindelijk op een maximum van 150 extra leden van samen van de beide verenigingen. Maar als de woningen niet doorgaan, dan zie je al dat het heel duidelijk naar beneden gaat. En nou, daar refereerde u zelf al aan dat de vergrijzing toch plaatsvindt. En dat klopt. Meisjesvoetbal daarentegen, dat zit echt in de lift. Dat is landelijk op dit moment, als je het even los van mannen- en damesvoetbal loskoppelt, dan is het dames-meisjesvoetbal al de vierde grote sport van Nederland. Dus dat is echt een heel groot groeiend gebeuren. Ja.
Voorzitter. Toch even,
sorry, meneer Half.
Toch even een vraag met een aansluiting op mevrouw Paping. Want ik was ook getroffen vorige week door het rapport, dat accommodatierapport, dat dikke rapport. Waar toch klip en klaar cijfers in staan waar je gewoon zorgen om maakt. Als je ziet aan de afname aan jeugd. Die toch een impact gaat hebben, met name op leerlingenaantallen, schoolbehoeften, et cetera. En hier wordt er toch van uitgegaan van dat de KNVB daar in ieder geval eigen benadering op nahoudt.
Of een vraag?
Ja, de KNVB houdt echt, heeft eigen normen daarop. En dat toetsen ze overal aan de hand van. Dat klopt.
Ik hoor u zeggen dat uw benadering onlosmakelijk verbonden is bij het toename van woningen in Egmond aan de Hoef.
Nee, niet alleen in Egmond aan de Hoef, ook aan Egmond aan Zee.
Ja, dus geen totaal woning, als die woningen niet realiseren, dan is die andere redenering dus ook niet valide.
Klopt.
Meneer Roem, was u klaar met uw beantwoording? Ja, er waren geen vragen gesteld. Dan stel ik voor dat we aan de tweede ronde beginnen. Wie kan ik het woord geven? Dezelfde volgorde, meneer Groot.
Ja, ik vind dat wel een goede volgorde. Nee, ik ben een beetje, toch een beetje teleurgesteld in het antwoord van portefeuillehouder Riebrink over van deze zaak is klaar en dit is gebeurd. In de politiek is iets nooit klaar en nooit gebeurd voordat de hamer valt. We zijn dagelijks zijn we ermee bezig. En we proberen alle informatie die tot ons komt te gebruiken, althans zo zie ik het en ik hoop met al mijn collega's, om een zo volwaardig gedragen besluit te nemen. En dit is niet een besluit waarvan je kan zeggen, ook gehoord hebben de inspreker, dat het klaar is. Nee, verre van dat. Het is een wazig en mistig geheel wat we met elkaar moeten proberen op te lossen op de beste manier. En als u dan rapporteert over uitvoerige gesprekken met de provincie, met wie heb je allemaal niet genoemd? Bijna iedereen die erbij betrokken is, behalve met de raad. Terugkoppeling van die gesprekken met de provincie, van dat zijn inhoudelijk de bezwaren. Ik heb ze nog niet gezien. Maar wat ik nog wel weet, is dat die provincie mij beloofd heeft van je mag alles vragen. En als het nee is, kom ik het je uitleggen. Nou, dat zou ik dan graag eens horen. Verder dan een memo komen we niet. Wij willen er graag heen. Ze mogen ook bij ons komen. Ik wil ook voorstellen om het met een delegatie te doen. Ik wil die kaart van onze gemeente meenemen. Ik wil de speelschema's op de zaterdagen ernaast leggen. En ik wil ook vertellen dat die verenigingen ambitieus zijn. En laten we dan de argumenten uitwisselen. Hoe komen we tot een fusieclub op een goede locatie? En als we dan zeggen, nou, er zit nergens geen rek meer in, dan steun ik u van harte, want dan ben we klaar. En op dit moment zijn we dat niet, wat het CDA betreft.
Meneer, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik zal maar meteen even reageren en waar nodig kan de heer Hietbrink ook aanvullen. U refereert aan het feit dat er geen stukken verschenen zijn of dat wij geen terugkoppeling hebben gegeven van de gesprekken die wij gevoerd hebben met de provincie of met Bouwfonds NORI. Ja, ik distancieer mij daarvan, te meer omdat we u daar wel over hebben geïnformeerd. Er is notabene, ik meen zelfs bij motie van D66, aangedrongen op nog een gesprek met de gedeputeerde, de voormalige gedeputeerde, mevrouw Driessen. En collega Hietbrink en ik zijn toen samen vanuit de RO en sportcomponent naar mevrouw Driessen gegaan en hebben nogmaals alle locaties, waaronder ook de tijdverdrijfslaan, onder de aandacht gebracht. We hebben 3 diverse prealabele vragen gesteld over de locaties. Ook daar hebben we keurig antwoord op gekregen. We zijn notabene met Bouwfonds en de heer Orien nog een keer om de tafel gaan zitten. Om nog eens nader in te gaan op de brief die zij ons hebben gestuurd. Waarin zij ook heel duidelijk stellen van wij willen geen grond uitruil. Wij willen gewoon dat AZC-trein ontwikkelen en wel zo snel mogelijk. En op mijn vraag wanneer dat dan zou plaatsvinden. Nou, toen hielden ze nog een slag om de arm, gelet op de conjunctuur. Maar Bouwfonds zag toen heel duidelijk in 2014, 2015 het groene licht. Dus wij hebben ons uiterste best gedaan en u daar ook over teruggekoppeld verleden jaar. Over de standpunten van de provincie Noord-Holland, annex Bouwfonds ORI, over de diverse locaties. Ik kijk even naar collega Hietbrink. Misschien heb jij daar nog wat op aan te vullen.
Meneer Hietbrink?
Nou, ik heb één korte aanvulling, omdat de heer Grote doet voorkomen alsof er niet al een keer een hamer is gevallen in de raad. En dat is natuurlijk niet zo. We hebben vorig jaar een besluit genomen. En dat besluit, daar is toen uitvoerig gesproken over die locaties. Er is toen een amendement ingediend door GroenLinks. Dat is nog gewijzigd. En toen is er uitdrukkelijk gezegd, ook vanuit het college, we gaan het niet meer hebben over die andere locaties. Dat is nu afgelopen. We gaan het hebben over die 2 andere locaties. Met die opdracht hebben we het sportbureau ook op stap gestuurd. En daar krijgt u nu een verslag van. En ik zou het ook naar de clubs doen. Hè, want het gaat ook om, we zaten in juni 2010 bij de gedeputeerden. We zitten nu in maart 2012. Ik zou het ook naar de clubs toe heel onbehoorlijk vinden om nu weer helemaal opnieuw te beginnen. U heeft daar een besluit over genomen, meneer Groot, vorig jaar.
Meneer Groot, ja, ogenblik. Ja, eerst meneer Groot.
Ik denk toch...
Ogenblik, meneer
ik
Groot. Denk
dat wat ik nu even moet... Kijk, inderdaad, ik heb zelf het initiatief genomen om het abonnement van GroenLinks van een wat ruimer jasje te voorzien. Daar heb ik de steun van de raad voor gekregen. En daar heeft u volledig gelijk in. We hebben gesproken over 2 locaties. Eentje aan Egmond aan de Hoef Oost. En eentje, het Egmondiertrein en het gebied. En we hebben het over... Nee, luister nu even naar mij. Want iedereen is bij het amendement geweest. En we hebben een gebied begrensd. Waarbinnen die ene Egmondier locatie onderzocht zou worden. Met al zijn plus en zijn min en alles wat daarmee samenhing. Dat u de opdracht zo geschreven heeft, als eigenlijk het abonnement was. Daarmee bent u naar mijn gevoel, maar goed, dat moeten mijn collega's dan maar beamen, voorbijgegaan aan de strekking van het aangevulde en het uitgebreide abonnement. Maar als u dat anders ziet, dan is u goed recht.
Er is niet alleen maar goed recht. Ik heb er vorig jaar in de raadsvergadering waar het over gaat, maar expliciet een punt van gemaakt toen het amendement werd gewijzigd. En daar is toen door de raad van gezegd, dat accepteren we ook zo. We hebben ook nog een discussie gehad toen de opdracht naar het sportbureau eruit ging. Hè, is dat wel juist geformuleerd? Daar hebben we ook nog meer een keer met elkaar van gedachten over gewisseld. En toen hebben we het altijd gehad over deze 2 locaties. En nogmaals, het is aan de raad uiteindelijk. Maar ik zou niet nog een keer terug willen naar die 5 locaties. Dat onderzoek is echt gedaan en uitputtend ook.
Meneer Van der Leij, even meneer Groot.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, als ik het...
Pardon, is dit uw tweede termijn of wilt u even reageren?
Oh, ja, ik wil
tweede
reageren.
Tweede termijn, sorry. Ja, wat?
Wat er staat in het raadsvoorstel, dan staat er inderdaad A en een B-punt. En de laatste woorden van het B-punt zijn, en het terrein begrensd door de Herenweg, Nachtegalenpad en Delverspad. Dat staat er gewoon in, dat stuk. U zegt wel van niet, maar dit is het AZC-terrein locatie 2 en 4. Dat staat hier zo in. En dat pleit ook, en onder in het beslispunt staat, onder de huidige omstandigheden. En wat zijn de huidige omstandigheden? Dat men het niet eens kan worden over een locatie samen, om samen naartoe te gaan. Dat is het struikelpunt. En ze willen wel fuseren. Ze zien ook dat de toekomst in de fusie ligt. Nou, en wie daar dan richting aan moet geven, ik denk het gemeentebestuur. Goed.
Nog even terug naar het oude rondje. Meneer Groot, wilde u nog even...
Ja, voor het CDA is nog steeds duidelijk dat de beste oplossing bereikbaar is als we het voorstel van Egmondia, om hier even goed over na te denken en elkaar te kunnen vinden, om in ieder geval in gesprek te gaan met de betrokkenen daarin, van kunnen we dat loswrikken, dan kunnen we het beste resultaat halen. Is dat absoluut niet mogelijk, nou, dan is de finale slag wat dat betreft ook gespeeld en dan is het klaar, maar je hebt nu nog de kans om iets te doen. Nemen we het besluit zoals het nu voorligt, dan blokkeren we het. En ik ben niet voor blokkeren op dit moment.
Dank u. Mevrouw Paping, wilt u nog? En wat vindt u van het voorstel van meneer Groot?
Ja, ik blijf bij het voorstel mijn eerste termijn. Ik denk, we praten al zo lang over deze fusie, dat half jaar dat... Ja, als die mensen denken dat ze dat nodig hebben, nou dan denk ik dat niet dat dat een probleem is.
Dank u. Meneer Half.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor met name het verhaal van de heer Van der Leij. Ik heb het ook net gezien. Het klopt ook inderdaad. De begrenzing van het gebied is aangegeven. Maar ik hoor ook, en daar moet ik de heer Hietbrink gelijk in geven. Hij heeft bij de behandeling van het amendement duidelijk dat punt gemaakt, dat we praten over die locaties en niet over andere locaties. En daarin, dat is expliciet en dat moet ik hem gewoon gelijk in geven. Laat onverlet is dat op dit moment, als je de situatie vrij vertaalt, kunt zeggen dat volgens het college de fusie is definitief is mislukt. Als je blijft bij deze houding. En dat er dus ook geen perspectief meer is op een fusie. Er is ook geen uitzicht meer. En dat is de constatering die ik nu doe als u blijft bij de houding die u op dit moment uitstraalt in het stuk en ook vanavond over voetlicht brengt. En dat is toch wel jammer. Dat is toch wel jammer. En ik zou met de heer Groot en met mevrouw Paping u tot een uiterste inspanning willen vragen om te kijken of ook, en, want ook de marktomstandigheden zijn gewijzigd, ook voor woningbouw, dus ook met name grondbezitters op het gebied van het voormalige AZC. Die zullen zich ook wel even achter de oren krabben op het moment dat ze halstarrig blijven staan achter potentiële woningbouwlocaties op korte termijn. Want dat zit er gewoon niet in. Want die markt die is er gewoon niet. En wat dat betreft hebben we een hele nieuwe situatie met deze economische crisis. En dat biedt wel nieuwe openingen op diverse fronten om op een nieuwe manier te gaan praten. En ik zou u willen vragen om tegelijkertijd met het half jaar een nieuwe opening te creëren om toch de houding die u op dit moment heeft, om achter die twee locaties te blijven staan, ja, om die toch absoluut te verruimen, want deze clubs verdienen het. En goed, ik kan het nog wel herhalen, maar dan val ik in de herhaling. Dus.
Dank u.
Ja, voorzitter, heel kort. Het kwam wel even aan de orde, hè, en toch weer dat binnensluipen van het gebied. Hè. Dat gebied, nou, ik weet dat het toen heel duidelijk gezegd is, het is expliciet aan mij gevraagd, van waar gaat het over? Gaat het nu over het gebied? En ik zeg het hier weer, ik heb toen inderdaad gezegd, dat gebied is alleen maar zo omgrensd, omdat je Delverspad en de Nachtegalenlaan nodig kan hebben voor de infrastructuur. En niets meer en niets minder. Dat is één ding. Ik denk, wat GroenLinks betreft, kunnen we ons vinden in het voorstel. Eventueel uitgebreid met wat ik in de eerste termijn zei. Als je toch dingen gaat ontwikkelen om dan de situatie ter plaatse mee opnieuw te bekijken. He, in het kader van wat er allemaal nieuw op tafel komt. He, en inderdaad, je hebt nieuwe demografische gegevens, je accommodatiebeleid. Nou, je bezuinigingen die erin komen. Er komen nog allerlei discussies waarvan je moet zeggen van nou, misschien moeten er wel aanpassingen vinden. Maar we nemen nu een besluit over zoals nu de situatie is. En op dit moment is er visie die is niet haalbaar. En wat er eventueel dan over een half jaar is, dan is het misschien wel ineens haalbaar. Nou, dan zien we dan wel weer, maar op dit moment is het niet haalbaar. En nou ja, wat betreft punt 2 heb ik gezegd dat ik dat eventueel dan uitgebreid wil zien. Dat als er in de toekomst gedacht gaat worden over het andere gebied, om dan deze plannen en alles wat er op tafel ligt mee te nemen. Dat is het.
Dank u, mevrouw Braak. Ian.
Dank, voorzitter. Nou ja, ik hoorde net de heer De Half het een en ander zeggen over richting de wethouders met twee locaties die expliciet zijn benoemd. Wat ik een beetje miste in zijn verhaal is dat er ook toenadering gezocht dient te worden door de twee partijen die de fusie zouden moeten aangaan, of de drie partijen in dit geval. Ik denk dat je tot elkaar moet komen om uiteindelijk de fusie te laten slagen. Dat zal zowel gemeente zijn als de partijen die het betreft in deze situatie. En dat hoor ik niet terug in dit verhaal, omdat die hun poot stijf houden op bepaalde locaties. Ik denk dat beslispunt 1 duidelijk is. Beslispunt 2 wil ik gaan beraden in mijn fractie, dus wat te doen. En daar wil ik het eigenlijk bij laten voor nu.
Dus u wilt niet een half jaar wachten met, dat is duidelijk.
Een half jaar, dat kan in principe wel, maar er moet wel een besluit uitkomen vanuit de partijen.
Meneer Groot?
Even richting collega aan de overkant. De inspreker heeft verteld dat de fusiebereidheid op een centrale locatie bij alle twee verenigingen nog springlevend is. Ja.
Dank u.
Ik wil heel kort reageren, want hij had u tegen mij of tegen meneer Van Leijen?
Meneer Van Leijen.
Oh, sorry.
Dank, voorzitter. Ik wil er wel even op reageren. Wat ik net heb willen aangeven is dat er heel duidelijk is gesteld is dat het om twee locaties ging. De wethouder heeft het net ook weer aangenoemd of aangegeven welke locaties het zijn. Dat is nota bene nog omkaderd ook. En dat is het gesprekstof geweest, denk ik, met de twee partijen. En die houden in dit geval, in mijn beleving en volgens het rapport ook, een poot stijf van ik wil niet verhuizen. Nou, als die drie partijen elkaar nou eens kunnen vinden in eventueel zijn hand op het hart en in het belang van de club denken, dan denk ik dat we er sneller uit zijn dan dat wij hier nu lopen te bakkeleien.
Ik wou meneer Van der Leijen nog even vragen of hij voor een half jaar uitstel is. Want we moeten even kijken of het zin heeft om dit naar de raad te
brengen. Nou, dat weet ik niet. Dat ga ik in de fractie bespreken. Dat is.
Het ging me er even om of het op de raadsagenda, of het zin had om het op de raadsagenda te zetten. En daar hangt het om. Oké. Okay. De conclusie is dus dat het naar de raad gaat. Ja.
Mogen we even schorsen nog voor eventueel beantwoording iets zeggen?
Was er waren er vragen? Neemt u me niet kwalijk. Ik heb geen vragen gehoord, sorry. Meneer Roem.
Nou, het leek ons gewoon even handig om te schorsen. Om nog eventjes wellicht een korte reactie te geven op een aantal punten. Ja.
Oké, gaat u gaan. Eventjes voor de orde, dan doen we nu even pauze. Heeft u geen pauze? 5 minuten maar? Oh, ze zijn zo klaar, neemt u me niet.
Raadzien. Geef ik het woord aan welke wethouder Kees, meneer Roep.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal kort even vanuit het sportperspectief ingaan op de fusie en de rol van de gemeente daarin. In het collegeprogramma staat heel duidelijk dat wij fusies tussen voetbalverenigingen of tussen sportverenigingen stimuleren. Maar dat het op een vrijwillige basis gebeurt en dat het ook ten alle tijde een keuze is van de leden. Daar waar verenigingen zoals nu met BSV en Berdors willen fuseren, krijgen zij van ons alle ondersteuning. Wij hebben natuurlijk uitdrukkelijk met collega Hiebrink en ik met de beide besturen gesproken. Zowel op het gemeentehuis als ter plekke. Ook daar zijn gespreksverslagen van gemaakt. En ook daar hebben we de hele situatie rond de locaties onder de aandacht gebracht. Een inspanning doen om te fuseren, me dunkt, wij doen die inspanning. Sterker nog, het collegeprogramma geeft heel nadrukkelijk aan dat wij dat als eikpunt hebben. Alleen het gebeurt wel op een vrijwillige basis met uiteindelijk het fiat van de leden. Maar daar waar besturen voetbalclubs willen fuseren, staan wij voor ze klaar. En collega Hiebrink gaat nog even verder op het RO-aspect.
Gaat uw gang, meneer Hiebrink.
Ja, misschien nog even in aanvulling op het geluid van geef ons nog een half jaar en dan komen we ergens mee. Volgens mij gaat u niet besluiten dat er nooit meer een fusie mag komen. Als er een goed voorstel komt dat haalbaar is, dan is er natuurlijk altijd gewoon een gesprek. Het enige wat u nu besluit is dat we nu een advies hebben van het sportbureau Alkmaar dat het op dit moment niet haalbaar is. Dus als Egmondia en Zeevogels met elkaar om tafel gaan en met een voorstel komen dat fantastisch is, dan gaan we daar natuurlijk gewoon over praten. Dus in die zin is een half jaar uitstel van dit besluit onnodig, volgens mij. Het tweede punt, en daar wil ik toch wel mijn zorg over uitspreken, is de reden om dit besluit nu te nemen, is ook omdat we duidelijkheid willen hebben voor de voortgang van het project voor de structuurvisie Egmond aan de Hoef. Mijn zorg is dat als er nu een half jaar uitstel komt, dat er dan eigenlijk onduidelijk wordt van ja, hoe moeten we dat dan in de structuurvisie voor Egmond aan de Hoef gaan opnemen. En er wordt gereageerd door sommige van de commissieleden en het lijkt mij onverstandig om de structuurvisie Egmond aan de Hoef te laten gijzelen door het feit dat er geen besluitvorming plaatsvindt over de fusie. Een van de redenen om het nu voor te leggen is dat we ook weten wat moeten we dan opnemen in dat keuzeboek. Welke keuze gaan we u eigenlijk voorleggen? Als dat niet gebeurt en we stellen het nu een half jaar uit omdat dit beslispunt niet wordt aangenomen, dan is de wedervraag wel, en dat is wel iets wat u misschien kunt meenemen in uw overweging richting de raadsvergadering. Wat doen we dan met het keuzeboek dat we u voor de zomer willen aanbieden voor Egmond aan de Hoef? Dus dat is even een vraag in ieder geval ook voor de overweging richting de raadsvergadering.
Meneer Van Leijen.
Dank voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Hiebrink. De structuurvisie Egmond aan de Hoef, wanneer staat die ongeveer op de agenda? Want dat heb ik niet paraat.
We zijn nu zover dat Arcadis een opdracht heeft om een, dat heet een keuzeboek, maar het is eigenlijk een soort concept voor de structuurvisie. En het idee van het keuzeboek is juist om de dilemma's die er zijn in de kern, om die voor te leggen, breed aan de inwoners, maar ook aan de raadsleden. Zodat we op basis van keuzes die daarin worden gemaakt, de structuurvisie kunnen gaan opmerken en de procedure in kunnen. De planning daarvoor is dat we in april, mei richting de inwoners van Egmond aan de Hoef willen met die keuzes. En dat we vervolgens in juni naar de raad toe willen met een terugkoppeling van hoe is dat ontvangen? Welke keuzes liggen er nu voor? En ook een koersbepaling vanuit het college. Dus op het moment dat er nu wordt besloten van we gaan even helemaal niets vinden, dan is het de vraag richting het college, moet ik dan ook het hele traject voor de structuurvisie Egmond aan de Hoef een half jaar uitstellen? Dat zou niet mijn voorkeur hebben voor alle duidelijkheid, omdat ik vind dat er verwachtingen zijn gewekt naar het dorp. En dan moet je ook met een verhaal komen.
Dank u wel. Meneer Ooyvaar.
Ja, voor mijn perceptie, wethouder. Meneer de voorganger, meneer Stam, die heeft inderdaad een nogal ook een kostbaar rapport, en een maquette zelfs, laten zien aan de raad, over de woningbouw rondom het Egmondia-terrein. Waarvan wij als fractie altijd zeiden van dat is een nauwelijks te trekken kar. Want dan beweegt u zich in een EIS-gebied. Laten we het zo maar even stellen. Of in ieder geval een gebied wat aan Natura 2000 grenst. Alles met elkaar. Is dat nu helemaal van de kaart? Of, nou, u bent er zelf bij geweest. Dat hele verhaal. Dat verhaal van meneer Valk. En alles wat te maken had met het Egmondia-terrein. Daar ben ik dus nu. Daar zijn we nu van verlost.
Als uw vraag is. Ik probeer het even te herformuleren. Zodat ik zeker weet of dat de vraag is geweest. Of er woningbouw mogelijk is op het Egmondia-terrein. Het Egmondia-terrein is buiten bestaand bebouwd gebied en de provincie heeft er duidelijk van aangegeven dat woningbouw op die locatie uitgesloten is op dit moment.
Ja, meneer Half.
Ja, maar ik proef heel duidelijk uit uw beantwoording, meneer Hiebrink, dat uw doel om die structuurvisie vol vaart voor te kunnen zetten, uitstijgt boven de ruimte die u voor ons creëert.
Nee, dat is volgens mij niet zo. Dat is alleen maar een conclusie op het moment dat u van mening bent dat we weer naar andere dan die twee locaties moeten gaan kijken, volgens mij. En volgens mij is dat dus echt een gebaseerd station. En volgens mij proef ik uit uw woorden dat u een andere mening toegedaan bent. U vindt dat geen gebaseerd station. U vindt eigenlijk weer dat we terug moeten naar niet die twee locaties, maar ook nog een aantal andere locaties. En daarvan heb ik gezegd, en heb ik ook vorig jaar al gezegd, laten we dat nou niet doen, want dat gaat niet lukken.
Dank u.
U bent, sorry, als u mag, voorzitter.
Ja, meneer Hof.
Dank u wel. Ik geef alleen maar het risico weer dat er hier met name in de raad een aantal zaken kunnen gaan passeren, komende raad, die met name veel verdergaande gevolgen hebben dan op dit moment wenselijk is voor het hele proces.
Meneer Van der Leij.
Ja, voorzitter. Nou, wij hebben in de schorsing even gebruik gemaakt van een soort fractieberaad. En op zich, omdat het onduidelijk was wat ik daarmee moest. En dat half jaar uitstel zien we eventueel wel zitten. En het komt hierop dat een structuurvisie Egmond aan de Hoef zou ook zonder Egmond aan de Hoef Oost kunnen. Want er zijn genoeg problemen in Egmond aan de Hoef.
Heel kort, ik hoor het al, wethouder, wat u wilt zeggen.
Dat zou ik echt dat zou ik willen weerspreken. We maken één keer een stuk structuurvisie voor Egmond aan de Hoef. En dan nemen we wel of niet iets op aan de oostkant van Egmond aan de Hoef. Het is buiten bestaand bebouwd gebied. De provincie moet daar wat van vinden. Dus het is ook zo. Want het wordt vaak in termen als een probleem gezien. Maar volgens mij moeten we nu een uitspraak doen als gemeente. Of we iets willen aan de oostkant van Egmond aan de Hoef. Want dan moeten we het opnemen in de structuurvisie en dan zullen we het ook moeten verdedigen naar de provincie toe. Dit is de enige kans en ook de laatste kans volgens mij. Vandaar dat ik er zo op hamer. Dus ik snap wel dat het een knoop is en dat je daar een besluit over moet nemen en wat je het zwaarst laat wegen. Maar ik geef wel de dilemma's aan en ook de reden dat we nu het besluit voorleggen. Want dan kunnen we namelijk verder.
Maar u hoort...
Dank u, meneer.
U hoort in ieder geval een meerderheid op dit moment inderdaad die dat beslispunt 2 niet voor gaan stemmen. Waarbij u net zo ver bent als wat u nu bent.
Het is zo dat ik net vroeg van kan het naar de raad? Toen is er nog even geschorst. Inmiddels is gebleken dat een raadsmeerderheid vindt dat dit agendapunt niet naar de raad nog kan. Dus dat we het... Klopt dat? Zijn er mensen die, want de wethouder heeft een gloeiend betoog gehouden, zijn er mensen die zeggen van nou, toch maar wel. Ik zie geen mensen die afstappen van dat half jaar en...
Wacht even.
Ja.
Wat gaan we nu doen?
Een meerderheid van de commissie heeft gezegd dat ze een half jaar uitstel willen van het raadsbesluit.
Oh, dan wil ik duidelijk genotuleerd zien dat GroenLinks het stuk op de raadsagenda wil hebben als een B-stuk.
De meerderheid wil het niet als raadstuk en dan gaat het niet door. We hebben het niet over een hamerstuk of niet een hamerstuk. We hebben het over het feit dat, zoals ik het beluisterd heb, er is gevraagd om een half jaar uitstel, om toch aan alle kanten te proberen
een opening te vinden en niet het eerste gedeelte van het besluit zo te formuleren. Ik zie even geen ander gat. Meneer Van Leijen.
Ja, de wethouders beluisteren, denk ik dat het wel degelijk richting de raad kan. Want mevrouw Braak heeft al aangegeven dat zij graag wil amenderen. Dus dat het een bespreekstuk wordt. Dus ja, wat dat betreft kunnen wij dat volgen.
Dat is het grote probleem natuurlijk, dat we hier, nou op zich is het geen probleem, het is fantastisch dat we in een democratie leven. En ja, democratisch is hier aangegeven door de meerderheid van de commissie dat ze het een half jaar willen doorschuiven.
Ja, daar zou ik graag nog één opmerking willen maken, want ik denk dat het goed is dat ik dat meteen meld dan. Kijk, we hebben afspraken met elkaar gemaakt in een startnotitie over Egmond aan de Hoef. Als er geen besluit wordt genomen, dan ga ik dus gewoon door volgens de afspraken die daarin vast liggen. En dan komt het keuzeboek gewoon naar je toe.
Dat heeft u duidelijk geformuleerd. U heeft uw andere argumenten ook heel duidelijk geformuleerd. Meneer Groot, als echt superlaatste, want we hebben nog meer te doen.
Even een technische vraag aan u als voorzitter en aan de griffier. Kunnen we aan de raadsagenda dan toevoegen een plan van aanpak om dit dilemma voortgang te verlenen? Moet dat via een raadsbesluit, moet dat via een motie? Of kunnen we daar een oplossing voor bedenken hoe we dat op dat moment in ieder geval die versnelling geven die nu gewenst is?
Ik hoor met mijn linkeroor dat het verstandigst is om een initiatiefvoorstel in te dienen. Ik wil toch even naar het cultuurpad. Volgens mij komt er dan een andere. Ja.
En als het doorgaat, is het aan van deze keer.
Welke wethouder? Even kijken. Oh. Even welke wethouder. Oh, sorry Kees. Dames en heren, ik ga gewoon over naar het volgende agendapunt. Het cultuurpad. Wie mag ik het woord geven? Meneer Zijl.
Dank u voorzitter. Ik zie dat de wethouder ruimtelijke ordening net de deur uitgaat. Helaas.
Excusez, het was de wethouder van kunst die hierover ging, maar die zit hiernaast. En daarom doet meneer Roemert.
Ik hoop, ja, het valt natuurlijk nog onder, kunst valt onder nog weer een andere wethouder. En het was mij bekend dat de heer Roem het kunstgedeelte zou opvangen. En daarop ook is ingepraat. Maar er zitten ook ruimtelijke ordeningsaspecten aan. En dat is hetzelfde probleem als we net hadden. Het gaat eigenlijk in dit voorstel om twee dingen die aan elkaar gekoppeld zijn. En de vraag is, waarom is dat gekoppeld? En waarom is dat op deze manier in een voorstel verwerkt? Het gaat om de rode loper die wij naar het nieuwe museum willen leggen. Daar is alleen nog maar een idee over gelanceerd. Er is op kaarten een lijntje gezet, een rood lijntje of een stippellijntje, of wat voor kleur dat ook heeft gehad. Er zijn misverstanden over de loop van het lijntje. Dat hebben we in het voortraject de afgelopen week hebben we dat over en weer besproken. Waar ligt het nu eigenlijk? Waar hadden we het gedacht? Uit het stuk lijkt het alsof het lijntje over de voormalige trambaan vanaf het plein loopt tot achter Kranenburg. Maar het zou opzij van Kranenburg via de rembaanlaan naar binnen steken. Dat heeft mede het ruimtelijk ordeningsprobleem wat gecompliceerd, omdat gekoppeld aan het verleggen van het cultuurpad naar de Hoflaan, het pad dat nu ook al gelopen wordt, maar wel handhaving daarvan, heb ik begrepen uit het stuk, in een of andere vorm. Dat als consequentie zou hebben dat er met de trambaan iets anders moet gebeuren. En dan gaat het over een ander stuk trambaan dan waar het cultuurpad had zullen lopen. Dat is namelijk het gedeelte Berkelaan. Dat zou worden geschrapt, verlegd naar de Hoflaan. Er is een probleem met de achterkant van Kranenburg. Er is een probleem met het bestemmingsplan Kranenburg. Dat moet herzien worden in een nieuw herzien postzegelbestemmingsplan. De suggestie die wordt gedaan in dit stuk, maar dat hoort eigenlijk niet in deze commissie thuis, is om de strook achter Kranenburg, die een verkeersbestemming heeft gekregen. Daar hebben we uitgebreid over gepraat of dat wel nuttig of wenselijk was bij de vaststelling van het bestemmingsplan Bergen Centrum Zuid. Of die toch niet beter van die verkeersbestemming zou kunnen worden ontheven. Er zijn allerlei redenen voor. Die redenen zijn zeer te begrijpen. Misschien dat we daar ook wel in kunnen meegaan. Maar de vraag is waarom dat in deze commissie wordt geplaatst en niet naar de commissie voor de bestemmingsplannen gaat. Onder een andere voorzitter die daar net bij het vorige punt ook al in heeft gerefereerd. Eigenlijk zou dit besluit dus moeten worden losgekoppeld. Het tweede besluit naar de commissie bestemmingsplannen. Om daar een afzonderlijk besluit over te doen. Wij kunnen daar hooguit een aanbeveling aan doen. Stop, doe dat maar zo. Omdat dat bepaalde voordelen heeft. En misschien dat de wethouder dat ook nog kan toelichten. De vraag over het cultuurpad en het verleggen van het cultuurpad is eigenlijk een vraag. Wat gaan wij doen met het idee? En niet meer dan dat. We hebben nog helemaal geen discussie gehad over wat het zou moeten zijn. Alleen maar een pad met bewegwijzing. Nou, dat is heel goedkoop. Dat kan uit de algemene middelen. Of moet het iets zijn waar inderdaad een soort rode lopen karakter aan zit. Met allerlei informatie, met allerlei lokkertjes om ons nieuwe prachtige museale centrum straks inderdaad onder de aandacht van iedereen te brengen die ergens in de buurt van het plein, het horecaplein of wat daar dan verder ook gaat verrijzen, verschijnt. Die moet automatisch naar via het cultuurpad naar het nieuwe Kranenburg worden getrokken. Dat is het idee. Maar daar hebben we nog helemaal geen ideeën voor ontwikkeld. Dus het enige wat ons gevraagd wordt, vinden jullie het goed dat het cultuurpad een andere route gaat volgen? Moet daar een raadsbesluit over worden genomen? Wat gaat er met de gelden gebeuren? Hebben we al een invulling voor die gelden? En het belangrijkste zou ik bijna vergeten. Nieuw-Kranenburg heeft een directeur en die directeur is een beleid aan te ontwikkelen. Daar is PR natuurlijk een hele belangrijke onderdeel van. Is er met de directeur al gesproken over de inhoud van het cultuurpad, over de wijze waarop het nu zou komen te lopen, over de zaken die daaraan vastgekoppeld zouden moeten worden, over een eventuele verschuiving van het budget ten gunste van andere publieksactiviteiten of publiekslokkertjes voor Kranenburg. Die hele discussie die missen wij in dit voorstel. En de urgentie ontgaat ons dus een beetje. Dat is in eerste instantie de reeks vragen die bij dit voorstel bij ons is opgekomen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zeiler. Meneer Van de Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ons historische kanon die heeft me toch weer op andere gedachten gebracht. Ik heb in de eerste instantie opgeschreven, ja, de gemeente moet zich niet laten leiden door protesten van omwonenden, waarvan sommigen ruimschoots landje pik plegen. Als geboren en getogen Bergenaar vind ik het cultureel-historische waarde van het tracé niet zo indrukwekkend. Wij vinden dat de keuze van de college de meest praktische en de meeste en stemmen daarom in. Maar we willen toch nog even de reacties afwachten wat betreft andere keuzes.
Meneer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, het leek ons in de fractie ook een praktisch en een sympathiek punt. Alhoewel je kunt zeggen inderdaad, het heeft nu al een verkeersbestemming grote delen, dus volgens mij zou het zo kunnen. Daarom is het ook destijds gehandhaafd, dacht ik, bij de ideeën rondom Nieuw-Kranenburg. Het had ook nog een idee van de ontwikkelingen van de trein achter Nero. Dat had er ook mee te maken, hoe je dat aantrekkelijker kon maken, hoe je dat meer bereikbaar kon maken, meer openbaar kon maken. Ik weet niet of die visie nog gedeeld wordt. Dus, maar op zich hadden wij in principe niet zoveel bezwaar tegen de uitgangspunten zoals die nu er waren.
Meneer Ooyevaar.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het wordt allemaal nogal vrij zwaar aangezet, het zogenaamde cultuurpad. Onze fractie heeft in de rij bij de behandeling van het Bergen Centrum al opgemerkt dat het cultuurpad er eigenlijk al ligt. En om te zeggen dat er een cultuurpad in de gemeente Bergen ligt, en die loopt dan via de Ruïnekerkgebied richting Hoflaan, dat is allemaal een beetje veel te zwaar. Dat is veel te zwaar. Wij willen eigenlijk onder geen voorwaarden dat er aan de achterzijde van Kranenburg onveilige situaties ontstaan. Doordat men daar dus verkeersstromen op gang gaat brengen. Auto's, fietsers, gaan zo maar door. Maar wat wij wel graag zouden willen, dat is die 120.000 euro voor het cultuurpad, wat in de stukken staat, gewoon
opzij zetten voor andere nuttige zaken waar de heer Zeiler ook al over sprak. Want wij vinden dat het woord verkeersbestemming een term is die veronderstelt dat je daar met auto's over gaat rijden. Maar u weet ongetwijfeld, als geen andere, dat die trambaan natuurlijk een prachtig mooi tracé is richting Bergen aan Zee, de Fransman, om bijvoorbeeld verkeersstromen die vreselijk gevaarlijk zijn op de Hoflaan, op de Eeuwigelaan, om die uit elkaar te kunnen halen. Daar hebben we in het verleden al heel vaak over gesproken. En dan heb je één groot probleem. Tenminste, dat denkt men dan dat het een probleem is, maar dat is juridisch gelukkig al gestuit vanuit de gemeente. Namelijk de kruising Komlaan-Trembaan. Daar heeft iemand een particuliere tuin aangelegd over onze gemeentegrond. Gelukkig heeft destijds een ambtenaar van de gemeente Bergen, in opdracht van het toenmalige college, een brief geschreven aan die meneer. En die brief die is nog steeds in de organisatie aanwezig. Dat hij geen rechten mag ontlenen aan het feit dat hij dus daar gedoogd werd. Dus juridisch is die hele zaak gestuurd op deze wijze, dat de hekwerken die daar zijn aangebracht over onze trambaan, die zijn door de gemeente toen uit de bospot betaald en overgenomen. En nu willen wij als fractie graag hebben dat dat toch, ben ik misschien een beetje in tegenstrijd met mijn collega naast mij, wij vinden wel dat je niet zomaar een eventueel te dromen fietspad zeg maar kunt weghalen door een enorme bestemmingsplanwijziging te gaan opvoeren. Doe je dat wel, dan vinden wij zonder meer dat het langzamerhand tijd wordt dat de gemeente met de meetstok in de hand langzamerhand de achterkanten van de huizen aan de Kerkelaan gaat intekenen op een goede manier en mensen gaan aanschrijven dat zij wel of niet, dat weet ik niet, gebruik hebben gemaakt van gemeentegrond richting die trambaan. Dus als de raad besluit om een bestemmingsplan te gaan wijzigen, de verkeersbestemming eraf te halen en er dus weer groen te laten groeien, dan hebben we toch het idee dat we dat een klein beetje voorzichtig moeten aanpakken. Bovendien duurt het een jaar voordat zoiets handen en voeten krijgt. Daar gaat heel wat tijd in zitten. Dat geldt ook natuurlijk voor de Berkelaan, die langs het gebied van de familie Kuin loopt met zijn golfbaan. Dus vrij vertaald. Wij vinden dat, tenminste ik vind, wij vinden, ik vind, dat die verkeersader voor fietsers in de toekomst niet moet worden weggegumd. Wel moet langzamerhand die meneer of die mevrouw die daar woont op die hoek van de Komlaan en de trambaan langzamerhand tot het besef moeten worden gebracht dat zij die tuin moeten inkorten. En dat die hekwerken van ons zijn. En voor een juridische procedure hoeven we niet te vrezen, want die is al gestuurd met die beroemde brief, die brandbrief aan die familie, dat ze dus raar bezig waren, maar ze mochten, omdat wij de hek over, daar eventjes nog van blijven genieten. Maar ik weet niet hoe het met de opvolgers gaat van die mensen. Dank u wel.
Dank u, meneer Haarsma.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, in grote lijnen onderschrijven wij wel de ideeën van de heer Zeiler. En dan met name het uit elkaar trekken van de twee beslispunten. Wij hebben eerlijk gezegd ook niet helemaal de logica gezien van beslispunt 2 op te nemen in het besluit. Een ander punt wat bij ons leefde, dat is voor ons idee loopt het tracé er al. Want de mensen lopen nu al vanuit het dorp via de Hoflaan naar Nieuw-Kranenburg. Dus ik zat me dan af te vragen, wat moeten we dan nog ontwikkelen? Daar is toch geen geld voor nodig? Het cultuurpad in mijn beleving is er al, maar misschien vergis ik me daarin. Dus met andere woorden, hebben we daar dan nog geld voor nodig? Want ja, het plaatsen van een bordje of een pijltje met iets eronder, dat denk ik, dat hoeft niet al te veel te kosten. En we hebben wel €137.000 opgenomen voor volgend jaar en 22 voor dit jaar. Dus ik denk dat geld kan in grote lijnen dan ook terugvloeien naar misschien wel naar de algemene reserves. Wie zal het zeggen? Maar daar mag iemand anders over beslissen. Een ander punt wat
nog even leefde, dan moet ik even kijken. Dat is, nou dat heb ik eigenlijk al gezegd, dat is die bestemmingswijziging. Daar willen wij toch nog even over nadenken. En wij zijn er voorstander van om dat niet mee te nemen in het beslispunt. Ja, dank u wel.
Mevrouw Braak?
Ja, er is al het nodig gezegd. Wij gaan akkoord met het voorstel. Maar ik wil wel de consequenties weten van wat er gebeurt als je het tweede gedeelte uit het besluit haalt. Want het lijkt er inderdaad op alsof er dan een bestemmingsplanbeslissing in zo'n raadsbesluit wordt meegenomen. Of dat inderdaad een goede route is.
Dank u wel, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal even proberen zo compact mogelijk de zaak te behandelen. Ik neem het over van collega Ludwig Zwart. Zij heeft mij gebriefd op een aantal punten. Het draait met name, merk ik, in uw vragen, in uw opmerkingen over waarom wij daar een verkeersbestemming houden. Althans, weghalen bedoel ik. En dat heeft wel degelijk te maken met het dossier Kranenburg in zijn geheel. Dus we willen dat ook niet zeg maar echt loskoppelen. Waarom houden wij die verkeersbestemming erop? Het is zo dat op het tracé een persriool ligt. En dat persriool, dat moeten we goed en makkelijk kunnen benaderen. Als je dat volgens zou aanwenden voor, althans de bovengrond zou aanwenden voor een wandel of een fietspad, dan zit je natuurlijk infrastructureel, als er iets is met dat persriool, met veel meer kosten. Daarnaast hebben we nu, omdat we bezig zijn met de vervolmaking van het postrailbestemmingsplan van Kranenburg, hebben we nu ook de mogelijkheid om dat gelijk integraal mee te nemen. Ook is het zo dat, gelet op de veiligheidsaspecten van Museum Kranenburg, vanuit de directie van Kranenburg is aangegeven dat men het liefst geen verkeer, fiets- of wandelverkeer, achterlangs wil hebben, laat staan een ingang. Daarnaast hebben we natuurlijk net de Hoflaan prachtig ingericht met een autoluw wegdek, waarbij we vooral de fietser en de voetganger de mogelijkheid geven. Dus ja, vanuit die context hadden wij van, kunnen we die verkeersbestemming er om die redenen die ik net noemde, er beter afhalen. Daarnaast zweeft ook als een soort zwaard van Damocles, al leg je de verkeersbestemming erop, de mogelijkheid om daar een fietspad of een wandelpad te realiseren steeds boven de hoofden van de bewoners. Dus ook om duidelijkheid te scheppen naar de bewoners leek het ons ook gewoon handig om nu in deze hele trans van die van die bestemmingsplanwijziging om dat verkeers om die verkeersbestemming te amoveren. Dat is de reden waarom wij hebben gezegd als college om dat in beslispunt 2 mee te nemen. Voor het overige is er nog gesproken door de heer Zeiler over een aantal punten alsof de directeur van Kranenburg is geconsulteerd over het cultuurpad. Ja, er heeft wel degelijk ook een gesprek plaatsgevonden over de invulling van het cultuurpad. En voor zover ik ook in mijn antwoorden kan lezen, heeft u gelijk in de veronderstelling dat het cultuurpad inderdaad gewoon niet achterlangs, maar gewoon via de Rembaanlaan zo naar de Hoflaan zou lopen. Je hebt te maken met inderdaad een budget wat je dan overhoudt en daar is op dit moment nog geen exacte invulling voor. Nou, dat even gelet op de belangrijkste punten die uit de commissieleden naar voren kwamen, voorzitter.
Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Ja, oké. Okay. Meneer Zeiler.
Dank u, voorzitter. Dank u, wethouder.
Het punt van de ruimtelijke ordening is helder, maar de vraag is niet beantwoord waarom dit in dit besluit moet worden meegenomen. Dan wel een antwoord, is het niet verstandig om dat op een ander moment, in een andere context, gewoon bij de bespreking van het bestemmingsplan. Ik denk dat u op welwillendheid kunt rekenen, hoewel de meningen verschillend zijn over het al dan niet weghalen. Maar de argumenten die u noemt zijn in ieder geval voor bespreking vatbaar. Het zijn overwegingen die wij mee kunnen nemen en die we tegen elkaar af kunnen wegen. Maar dit is een ruimtelijke ordeningskwestie en ik denk dat dat gewoon apart moet worden geagendeerd. De andere vraag die niet is beantwoord, althans niet totaal is beantwoord, is... Ja, we nemen nu een beslissing om het te verleggen. Er is een budget. En zijn er ideeën erover? Moeten we dat ook niet koppelen? Moeten we niet zeggen, nou, we leggen het daaraan. Dat betekent dat er dus de helft minder wordt uitgegeven in verband met de al bestaande infrastructuur. Overigens is de Hoflaan niet naar ieders idee zo buitengewoon opgeknapt. Maar die discussie hoeven we vanavond gelukkig niet te voeren. Het zou natuurlijk beter zijn als we met het besluit tot verlegging naar de bestaande infrastructuur ook een voorstel zouden krijgen, doorgesproken met de directie van Kranenburg en met iedereen die daarbij betrokken is. Voor mijn part ook weer alle buurtbewoners, omdat we dan moeilijkheden vermijden. Voor de eventuele besteding van dat geld, zodat we weten waar we ook financieel aan toe zijn. Anders worden er suggesties gedaan, nou ja, doe maar terug in de algemene middelen, stop maar in het rijtje van bezuinigingen. We blijven wat dat betreft een beetje zweven. Het is een beetje zwevend besluit. We zeggen, nou ja, we verleggen het en de rest zien we wel. Net is er gepleit door de Raad voor Uitstel en door het college hevig voor het doorzetten van de beslissing. En nu hebben we een beetje de omgekeerde situatie. Dus nu vragen wij aan het college om toch wat meer duidelijkheid en vastigheid, omdat het toch om een belangrijk deel van onze culturele infrastructuur gaat.
Ja, als ik daarop mag inhaken, voorzitter,
u wordt regelmatig
geïnformeerd via de voorgangsrapportage over Kranenburg. Ik kan me zo voorstellen dat dit aspect ook in de voorgangsrapportage wordt meegenomen. Waarom we het niet loskoppelen? Ja, wat ik u al eerder zei, het dossier Kranenburg is één geheel. Het kent diverse invalshoeken, het kent RO-invalshoeken, het kent vanzelfsprekend kunst en kunstbeleid invalshoeken. En ja, soms is het zo dat de nadruk in het dossier wat meer op RO ligt. Soms ligt de nadruk wat meer op het kunstbeleid, het museaal beleid. Daar ontkom je niet aan als je met zo'n veelzijdig dossier bezig bent. Dus we hebben dat net ook gezien met het sportgebeuren rondom het haalbaarheidsonderzoek Egmondia Zeevogels, TC Hoogendijk. Collega Hiebrink en ik hebben daar continu overleg over. Als het een sterker sportcomponent is, zoals bij beslispunt 1, dan neem ik dat voor mijn rekening. Als het een RO-component is, dan is het collega Hiebrink die dat doet. Maar het wordt niet per definitie in de commissie bestemmingsplannen behandeld. Nou, zo kunt u dit ook enigszins zien bij dossier Kranenburg. Wij zien niet direct in dat dit in een commissie bestemmingsplannen behandeld moet worden. Mocht daar anders over gedacht worden, dan had dat ook natuurlijk in het presidium aan bod moeten komen. Want u gaat tenslotte...
Pardon. Ja, pardon. Ik denk dat het toch sowieso als een postzegel bestemmingsplan in de commissie daarom. Dus het komt wel terug.
Het komt wel terug in de commissie, maar in de commissie bestemmingsplannen. Maar in die zin preluderen we daar natuurlijk al op. En ik geef u net aan wat de beweegredenen zijn geweest om die verkeersbestemming eraf te halen.
Maar strikt formeel.
Meneer Zeiler.
Strikt formeel, strikt procedureel. Dank u wel, voorzitter. Als het zou mogen. Het mag, ja. Strikt procedureel. Is het inderdaad de juiste weg om dat via een degelijk besluit in een raadsvergadering te maken? Of moeten we dit beslispunt niet uitstellen tot er een bestemmingsplan ligt? Dat is gewoon een open vraag en... Een informatieve vraag en daar zou ik misschien nu maar toch wel voor de raadsvergadering antwoord op willen krijgen. Anders dan zouden we met een amendement moeten komen in die zin. Ik denk dat dat toch het verstandigste is.
Nee, maar u kunt in deze gewoon een besluit nemen over. En dat wordt dan, zodra het postzegel bestemmingsplan van Kranenburg wordt behandeld, meegenomen. Dus dat hoeft niet per definitie dan te gebeuren.
Ik krijg van de griffier hier even duidelijk omcirkeld. Bij beslispunt 2,
om het tracé van de voormalige trambaan toe te voegen aan het bestemmingsplan Nieuw-Kranenburg. Dat moet echt wel nu inderdaad dan. En dan kan daar, naar aanleiding daarvan, het postzegelbestemmingsplan.
Ja, dan begrijp ik dus, voorzitter, dat de toevoeging aan het bestemmingsplan een raadsbesluit wordt nu. En de verandering van de bestemming, waar de overkant nog wat problemen mee heeft, waar we nog over moeten discussiëren, dat dat bij de behandeling van het bestemmingsplan komt. Ja, is dat de juiste uitleg?
Is dat de uitleg die de commissie wenst? Ja. Ja, is dat de... Ja?
De vraag wordt gesteld wat we nu willen met dit raadstuk. Ik ben tevreden met de beantwoording van de wethouder. Het is dus een onderdeel van een integrale aanpak. Het RO-gedeelte dat komt wordt nog verder uitgewerkt in de postzegelbestemmingsplanprocedure waar iedereen iets van kan vinden. Dan kan het wat mij betreft naar de raad als een aanstuk.
Dank u. Daar Ooyvaar had voor de tweede termijn nog even het woord gevraagd.
Ja, ik heb toch iets in mijn hoofd van... Als we het bestemmingsplan gaan wijzigen, daar zijn we allemaal bij, dan vind ik wel dat we nu, op dit moment al, kunnen beginnen met het in kaart brengen van de gemeentelijke eigendommen. De eigendommelijkheid, met name de trambaan, Komlaan. Ik vind dat dat is een doorn in mijn ogen. Ik vind gewoon dat dat niet kan. Iemand wordt hier dadelijk straks beloond voor activiteiten die de gemeente wel heeft weten te keren. Maar ik vind dat moet teruggedraaid worden. Of we nou bomen gaan planten daar, of dat we dus in de toekomst daar een fietspad maken, wat alles gezegd is. Maar ik vind dat we niet moeten wachten tot over een jaar. Hè, want aan de Kerkelaankant kunnen nu langzamerhand wel verjaringsverhalen op.
Ik denk dat u heel duidelijk bent, meneer Roem. Kunt u meteen antwoorden?
Ik ben het daar volkomen eens. Ik begon er nou mee met die stel.
Ik wil daar graag op reageren, want dat is inderdaad nog een punt die meneer Ooyvaar terecht maakte. We zijn op dit moment druk bezig met het kadaster om de eigendomsverhoudingen te actualiseren. Dus dat gebeurt op dit moment, meneer Ooyvaar.
Nog iemand voor de tweede termijn?
Ja, even. Ik moet zeggen dat wij toch wel tevreden zijn met de uitleg van de wethouder ten aanzien van dat beslispunt 2. En bij nader inzien hebben wij er geen moeite meer mee dat het alsnog meegenomen wordt in het raadsbesluit. Dank u.
Dank u. U heeft ook uw antwoord kunnen geven. Ik heb inmiddels... achter mijn rug moeten vaststellen dat het een B-stuk zou moeten gaan worden, aangezien er wordt overwogen om een amendement in te dienen bij beslispunt 2. Dus bent u het daarmee eens of vindt u het moet een A-stuk worden? Oké, B-stuk. Het wordt een B-stuk, dan zouden we nu eigenlijk een pauze hebben, maar dan zou het ook eigenlijk 9 uur zijn. Is het... heel erg om gewoon door te gaan. Dan zou ik graag overgaan naar het volgende agendapunt. En dat is de bouwverordening. We hebben hem van de week gekregen. Ook gezien waar het van het afwijkt van het VNG. Ik vraag me af. Wie ik als eerste het woord kan geven over deze. Ja, meneer Groot.
Het bevalt me best hoor, als eerste. Nee, ik heb het 2 keer gelezen en tot mijn spijt heb ik het nog vergeten mee hier naartoe te nemen. Gelukkig heeft mijn buurman het wel mee, dus ik probeer nu weer zo goed mogelijk op de hoogte te zijn. Kijk. Waar het hier in principe om gaat, is dat bijna alles is vervallen. En als ik dan denk, wat is daarvoor in de plaats gekomen, dan twijfel ik. Dus wat dat betreft, wat technische uitleg, is op zijn plaats. Dan heb ik een vraag bij, als we naar de aanhef kijken, bij puntje 7. Daar hebben we het wel over dat we inkomsten missen
door leesjes, minder leesjes. Maar er staat niet bij dat onze werkzaamheden met een meer dan evenredig deel verminderen. Dus dat we wat dat betreft een paar FTE's overhouden. En ik begrijp van de portefeuillehouder dat hij het hier in dat druk hebt, dus dat geeft verlichting. Dan vraag ik me ook af of deze bouwverordening, hoewel het op alle manieren kan het college vrijstelling verlenen van de voorschriften, in Egmond aan Zee niet, en in Berg aan Zee niet strijdig is met de waterkaart. Want in deze nieuwe bouwverordening kunnen we zonder problemen in een redelijke maatvoering ondergronds, dus onder het pijl van de weg, de gebouwelijkheden uitbreiden. Met uitzondering van die gebieden die dan weer door de waterkaart die extra belemmering tegenkomen. Dan lees ik bij artikel 2513 en daar hebben we het over de achtergevelrooilijn, toch die plek van woningen waar de meeste bouwactiviteiten over het algemeen plaatsvinden. Daar wordt geschreven bodemcultuur. Ja, daar kan ik me opslag voor alles wat je nodig hebt om je land te bebouwen. Veeteelt. Ja, tegenwoordig vallen paarden nog steeds onder veeteelt. Dus wat dat betreft het probleem paardenbakken en dat soort zaken en afdakken voor die beesten. Gaan we daar dan op dezelfde ruime wijze mee op, om als dat hier omschreven staat. Ik denk dat het allemaal duidelijk is in die verordening, alleen ik begrijp dat niet helemaal, of je dat ook zo mag interpreteren. Dan had ik over 2520 de hoogte van de gevelvoorlijn, dan de consequenties van in het vak door de voorgevelrooilijn 1 meter... en dan vermeerderd met 0,5 maal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg. Dan denk je, ja, maar wat vermeerderen we nu met die halve meter? En hoe vaak kan je dat vermeerderen? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor een kerk met een groot plein ervoor? Mag die dan 400 meter hoog worden? Een beetje technische vraag, maar ik denk, ik wil het graag weten. Want als mensen aan mij vragen hoe werkt dat, dan wil ik het uit kunnen leggen. Eigenlijk denk ik, maar het is een beetje achteraf en u hoeft alsnog niet te zeggen dat we dat misschien wel hadden moeten doen, dat dit nu typisch iets is wat op zo'n avond waarin we elkaar meenemen in een traject, van tevoren even gezegd hadden, jongens, nou dat betekent het, zo moet je dat interpreteren. Als er iemand aan je deur komt, kan je dat zo uitleggen. Hier hadden we met z'n allen wat wijsheid kunnen vergaren. Goed,
ik meneer een Groot, mag ik even vragen? U had natuurlijk dergelijke vragen ook al aan de ambtenaar kunnen stellen.
Ik ben het volledig met u eens. Het is een nazending. Weet u hoe lang hij in de bus ligt? De stempel is nog niet droog.
Ja, dat dacht ik ook. Het is klaar, neemt u me niet kwalijk. U staat van schrik. Pardon, wilt u?
Ja, dank u voorzitter. Nou, zoals de heer Groot al zei, hij heeft even het stuk van mij geleend. En hij heeft denk ik ook even gespiekt naar die ene vraag die ik had. Maar die heeft hij al gesteld. over het geld wat er minder binnenkomt. En de relatie naar het mindere werk dat we daarvoor hoeven te doen. Maar goed, het is een beetje een open deur. Maar ik wilde hem toch even stellen. Dank u.
Wel, aan de meneer Zeiler.
Dank u voorzitter. Complimenten aan collega Groot die het twee keer heeft gelezen. Ik ben aan ongeveer één keer doorgekomen en ik vond het buitengewoon technisch. Ik had voortdurend de neiging om mijn duimstok tevoorschijn te halen. Volgens mij is het redelijk doortimmerd stuk, maar het viel mij ook op dat er erg veel is vervallen. En ja, dat zal wel een reden hebben. Er zijn ook dingen, er is in ieder geval één ding wat ik erin mis, dat is in een grijs verleden ter sprake gekomen. En er is toen een paar keer over gediscussieerd in wat toen nog ruimte en beheer was. Toen is gezegd, nou dat is misschien verstandig om in de bouwverordening op te nemen. Dat is de regulering van het bouwverkeer op onze smalle wegen. De overlast die dat veroorzaakt, de schade die het veroorzaakt. Dat vind ik hier niet in terug. Misschien kan het niet, maar ik zou toch nog een keer die vraag willen stellen. Als we dat willen regelen in deze gemeente waar het zoveel problemen geeft, hoe moet dat dan? Is dat dan toch niet verstandig om dat bij een volgende herziening van de bouwverordening niet mee te nemen? Of mag dat niet van de VNG? Is dat wettelijk niet mogelijk? Dat is meer een suggestie. En dan nog één opmerking over het raadsvoorstel en dan onder punt 3, dus bovenaan bladzijde 2. Daar staat iets over welstands- en monumentenadvisering. En er staat een zinnetje dat niet juist is, althans niet voor de situatie in de gemeente Bergen. Tevens is de commissie voor welstands- en monumentenadvisering geïntegreerd. Dat is een andere situatie en ik denk dat het handig is dat de wethouder even uitlegt wat het Bergense model is. Want anders worden we op het verkeerde been gezet. Met onze CCK en de liaison die met de welstandscommissie is gedaan. Ik weet het wel, maar ik denk dat de andere leden van de commissie dat ze niet weten. En dat zou nuttig zijn om even te weten wat wij voor oplossing hebben gevonden.
Dank u.
Ja, ik kan er kort over zijn. Als er ergens een verordening komt en er staat VNG bij, dan denk ik jippie. En vervolgens denk ik dan van nou, er zijn wat wijzigingen en aanpassingen. En ik neem aan dat het ambtenarenapparaat daar keurig mee omgaat. En op het moment dat ik werkelijk naar aanleiding van een of andere concrete casus iets over die bouwverordening te vertellen heb of te vragen heb, dan meld ik me op de afdeling. Dus wat mij betreft kan het naar de raad is een aanstuk.
Dank u wel.
Ja, wij sluiten ons daar. Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij GroenLinks.
Verder ook geen vragen of opmerkingen.
Oh, nou, dank. Kort rondje. Meneer Hietbrink, kunt u meteen antwoorden? Of,
ik denk dat gaat lukken. Ik zal proberen om het zoveel mogelijk niet technisch te houden. En dan kijk ik even of we daar uitkomen. Als het dan toch heel technisch gaat worden, dan kijk ik naar mijn linkerzijde en dan vraag ik om ambtelijke ondersteuning. Allereerst is door een aantal partijen vastgesteld dat er veel is vervallen. Dat is correct. Het is landelijke wetgeving waar we het hier over hebben. We passen gewoon de verordening aan op iets wat door het Rijk besloten is. Zoals u weet is het huidige kabinet een grote voorstander van deregulering. En daar is dit een uiting van. Wij mogen dus nog maar 3 zaken opnemen in de bouwverordening. Dat zijn stedenbouwkundige voorschriften. Daar heeft u ook netjes een memo over gekregen. Voorschriften in zaken tegengaan van bouwen op verenigde bodem. En procedurele welstandsvoorschriften. En de bedoeling is dat op termijn de hele verordening komt te vervallen. Dat is het streven van de regering en de Rijksoverheid. Dat leidt er inderdaad toe dat de leges inkomsten wat minder worden. U heeft gelijk dat dat op termijn misschien ook zou moeten leiden tot minder ambtelijke capaciteit die we daarvoor nodig hebben. Hè, want we gaan simpelweg minder toetsen. Een paar FTE's lijkt me wel wat optimistisch ingeschat. Laat ik dat zo formuleren. Dat lijkt me dan. Maar u heeft gelijk. Hè? Er staat wat aan de andere kant tegenover. Dat is alleen heel moeilijk te kwantificeren. Ik spring nu even een paar vragen verder naar de vraag van gemeentebelangen over om uitleg te geven over het Bergense model. Ik vind wel dat u uw mede-commissieleden wat tekort doet, omdat we dat toch allemaal net hebben vastgesteld in de raad. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat zij kennis hebben van het Bergense model. Hè. Het komt erop neer dat wij kort geleden hebben besloten om een deskundige toe te voegen aan de welstandscommissie die eventuele monumenten toetst. Nou, daar hebben we volgens mij nog heel kort geleden iets van gevonden. Dus ik neem aan dat dat ook bekend is. Dan zijn er een aantal technische vragen gesteld over de achtergevelrooilijn, de voorgevelrooilijn, de relatie met de waterkaart en een vraag of er niet iets met het bouwverkeer geregeld kan worden. Ik doe even de korte samenvatting van de vragen. En ook de opmerking gemaakt, en die is misschien wel een beetje terecht door het CDA, van ja, Het is ook iets waar je een keer op een informatieavond met elkaar over zou kunnen praten. Hè? Want die bouwverordening, alle vragen die u stelt, dat zijn eigenlijk oude artikelen die al lang in de bouwverordening staan. Nou is het zo dat de wetgeving die verandert per 1 april, hè, dus het streven is toch om deze volgende raadsvergadering vast te stellen. Ook omdat we hebben eigenlijk helemaal geen gemeentelijke ruimte om daar iets anders van te vinden. En mijn voorstel zou zijn om een keer een informatie aan te beleggen, maar dan als het ware na het feit, zal ik maar zeggen. Om dan een keer te praten over, ja, wat staat er nou precies in die bouwverordening? Want ik kan me voorstellen dat er meer van dit soort vragen zijn. En het is inderdaad vrij technische materie. Dan zou ik nu namelijk kunnen volstaan met het zeggen van, nou, laten we die vragen dan meenemen. Dan beantwoorden we die in ieder geval op de informatieavond. Het maakt voor de inhoud nu niet zoveel uit, want nogmaals, die achtergevelrooilijn en de voorgevelrooilijn, die staan, hebben altijd al zo in de bouwverordening gestaan. Daar wijst het nou net niets in. En de relatie met de waterkaart en het bouwverkeer, dat wil ik ook gewoon even laten uitzoeken. Dat is wel een goede vraag. En volgens mij zijn er twee gescheiden trajecten waar het gaat om de waterkaart. Want dat is een afzonderlijke toets volgens mij door het Hoogheemraadschap. En bij het bouwverkeer is denk ik ook een ander spoor. Het zit niet in de bouwverordening. Maar het lijkt me goed om dat gewoon even uit te zoeken en dat dan meteen op die informatieavond mee te nemen. Dus als ik het op die manier zou kunnen afdoen, dan gaan we een informatieavond beleggen op zo kort mogelijke termijn. En nemen in ieder geval die vier openstaande vragen mee voor die avond.
Bent u daarmee tevreden?
Uitstekend idee.
Meneer Groot?
Ja, ik ben onwijs blij met de beantwoording, maar ik geef de portefeuillehouder mee. Nodig dan ook de betrokkenen bij die maatregelen uit. Dus ik zou zeggen, de lokaal opererende architecten nodig ze in ieder geval uit. Dat zorgt ervoor dat ze weten hoe het werkt en dat je daarna minder werk hebt. Dan komen we nog dichter bij die, nou, laat ik het niet meer zeggen, maar die twee.
Wel, ik denk dat u wel een beslissing kunt nemen of het een A of een B-stuk wordt. Wie is voor een A-stuk met de toezegging van de wethouder? Ja, oké, dan hebben we toch nog een A-stuk. We hebben behoorlijk tijd ingehaald. We gaan naar het laatste agendapunt. Het voorstel betreft kennis te nemen van de beleidsregels, handhaving, permanente bewoning, recreatiewoningen. Even van plaats verwisselen. Zo. Commissie, wie van u kan ik als eerst het woord geven? Ik kijk niet naar die kant. Meneer Groot.
Ja, ik. Het moet me eigenlijk een beetje van het hart dat ik het een wat warrig stuk vind. En nou is warrig misschien een woord dat we hier niet alle dagen gebruiken, maar ik kon er geen ander voor vinden. En dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats vraag ik me af, wat is het maatschappelijk nut van om met deze basisgegevens zo'n in onze samenleving groot probleem naar een raadstuk te brengen? Het enige wat we ervoor gebruiken is eigenlijk de forense belasting. Terwijl de samenstelling van onze bevolking en de problematieken die dat oplevert in de net zo warrige discussie over het uitbesteden van het ophalen van ons vuil veel meer informatiebronnen heeft opgeleverd dan hier in dit stuk terugkomen. Als ik dan kijk dat er ook in dezelfde moeite gesproken wordt over heel veel illegaals, denk ik, hoort illegaal thuis in dit stuk? Daar hebben we toch handhaving voor, we hebben vergunningenregistratie, we hebben bestemmingsplanherzieningen, we hebben de oudste stukken hebben we gedaan, we hebben volop geïnventariseerd over die paar die we nog moeten. We weten bijna van pand tot pand wat er staat. We inventariseren wat dat betreft heel zorgvuldig. We roepen de bevolking erbij om alle foutjes die erin zitten dan nog eens een keer handen en voetjes te geven. En we leggen hier een hele zware last leggen we neer. Dan maken we er ook nog een financiële vertaling bij, waarvan ik denk van, hoe kan dat nou? Ik heb net toevallig in een andere vergadering deze week gehoord dat er ook nog de nodige plantschadezaken uit dit soort handhavingssituaties naar voren kunnen komen. Dat vinden we niet in de financiële vertaling. En we schrijven rustig op papier dat we een terugverdienbedrag hebben van €775. En daar komt bij mij meteen de vraag boven borrelen. Hebben we dan een woning om dat bedrag voor die mensen terug te halen? Nou, ik weet het antwoord. Die hebben we niet. Anders zaten ze daar niet. Dan wordt ook het verhaal van de vele in de agrarische sector werkende Polen op dit moment, die ook op allerhande manieren proberen warm en droog te slapen en een dak boven hun hoofd te zoeken, gaan we volledig aan voorbij. Is dat nou een forens of is dat nou een tijdelijk arbeider of onder welke, nou in ieder geval begrijpelijke regels voor die mensen en voor de mensen die gebruik van die mensen maken, kunnen we dat vangen? Al met al een stuk waarvan ik denk, zonde. Zonde van de moeite, zo moet je het niet doen.
Dank u, meneer Groot. Meneer?
Dank u, voorzitter. Ik moet u zeggen, ik vond het een buitengewoon ingewikkeld stuk. In mijn beleving niet makkelijk geschreven en niet makkelijk begrijpbaar. Maar misschien ligt hem dat aan mij. Een klein beetje heeft collega Groot ook al het een en ander hierover gezegd. Ik had heel veel vragen opgeschreven. En ik zit me af te vragen of ik je allemaal moet stellen. Want wat hiervoor ook al is gezegd, we zitten een klein beetje met het probleem. Eigenlijk mag het geen probleem zijn. Er moet gehandhaafd worden. Dat hebben we met elkaar afgesproken, heb ik begrepen. Maar er hangt nu wel een prijskaartje aan. En dat was dan ook een van mijn eerste vragen, die niet helemaal duidelijk bij ons is overgekomen. En dat is, we nemen nu een besluit om €120.000 uit een reservepotje te halen. En dat is voor 2012. Maar dit is slechts, heb ik begrepen, voor een pilot. Nou, een pilot, dat in mijn beleving is een pilot. We weten het allemaal nog niet. We willen het even proberen. We willen het even aanzien. Nogmaals, handhaving, ja, daar zijn we allemaal voor. En dat is ook met elkaar afgesproken. Maar wij zitten een klein beetje klem tussen die enorme hoge kosten. En dit is dan nog maar voor 2012. Dus we hebben, uit het stuk heb ik begrepen, een planperiode van 5 tot 10 jaar uitgetrokken. Nou, als het eerste jaar al, en dat is nog maar een pilot, €120.000 uitgetrokken moet worden, dan zit ik mij af te vragen met de €775 die het misschien opbrengt per geval, wat €12.000 per één geval kost. Hoe verhoudt zich dat allemaal? Ik heb daar geen gevoel bij, eerlijk gezegd. Maar misschien is het niet helemaal goed begrepen. Dus de vraag is, zijn er dan na 2012 geen handhavingskosten meer? En zo wel, ja, waar zitten we dan aan te denken? Ik denk toch wel dat dat belangrijk is om in ieder geval te weten. Een andere vraag die ik dan toch even wil stellen. Er wordt nogal met cijfers, ik wil niet zeggen gerommeld, maar er worden erg veel cijfers genoemd in het stuk. Wat me dan opvalt, we praten over 1749 aanschrijvingen, waarvan minder dan een kwart hebben gereageerd. De vraag die bij ons opkwam, de 130 afwijzingen, de rest is met een ontheffing of een gedoogbeschikking is, laten we maar zeggen, tussen aanhalingstekens goedgekeurd voor de time being. Is er aan te geven door de portefeuillehouder wat de reden van die afwijzingen zijn, van die 130? Bijvoorbeeld voldoet het niet aan het bouwbesluit zou kunnen, ja. En dan een vraag, voldoen alle ontheffingen en gedoogbeschikkingen, voldoen die ook voldoen die dan wel aan het bouwbesluit? Of moet dat hele traject nog ingegaan worden van we gaan nog een keer kijken, we gaan misschien opmerkingen maken. Nou ja, dat is dan gelijk even een vraag die ik daarover heb. Over de pilot heb ik al iets gezegd. Geloven we er wel echt in? Als dit stuk wel verder komt, dan zat ik mij af te vragen of het misschien niet verstandig is, als de pilot doorgaat, hè, want daar praten we over, om dan bijvoorbeeld in het besluit mee te nemen een evaluatiemoment. Want dat we dan daarna, in ieder geval aan de hand van de ervaringen van de pilot, om dan met elkaar te beslissen als raad of het eigenlijk wel de moeite waard vinden om nog zoveel geld ervoor uit te trekken. Of dat we een andere methode moeten gaan uitzoeken. En dat roept ook gelijk een volgende vraag op. Dat blijkt uit het stuk. De gemeente of het ambtelijk apparaat wil bekijken of de lean and mean methode toegepast kan worden. Wil bekijken of de lean and mean methode toegepast kan worden. Dat roept bij mij dan de vraag op. Als dat ook nog bekeken moet worden, daar gaan ook weer ambtelijke uren in zitten. Als de gedachte is dat er een mogelijkheid voor een lean and mean methode is, waarom gaan we dan niet gelijk die methode toepassen? En wat is dat dan, die lean and mean methode?
We hebben een cursusje over gehad.
Nou, ik denk dat ik... Ja, dan had ik toch nog één vraag. Nog één vraag, sorry, voorzitter. Ten aanzien van de beleidsregels, preventief, op pagina 1 staat dat. En dat roept bij mij de vraag op, kun je wel in het GBA ingeschreven worden als je op een recreatiewoning? Ja. Dat
is uw laatste vraag.
Dan moet er ook toeristenbelasting of forensenbelasting moet gegeven worden. Dus ja. En misschien dat ik straks nog een paar vragen heb, maar ik laat het hier even bij. Dank u.
Meneer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dit voorstel wat hier ligt is eigenlijk, dat staat ook in het stuk, een voortborduur op het besluit uit 2008. En dat heb ik het besluit uit 2008 nog eens even bijgepakt. Wat was toen in het stuk? En natuurlijk, er zijn hier wat getallen in en bedragen en zo en ook wat resultaten. Hè? Dus het stuk, dus kijk, op zich kennis nemen van de vastgestelde beleidsregels, dat is geen besluit, we nemen kennis van. Dus dat is simpel, dat kan de raad doen, kennis nemen van, want het is in het college gemandateerd, gedelegeerd dat het wordt uitgevoerd, het handhavingstraject. En dan de kosten, nou, dat hebben we de vorige keer bij de eerste, in 2008 hebben we daar iets over gezegd. Toen was het 3 ton en er ging 120.000 in de reserve en een deel is gebruikt voor het eerste deel, om het zo maar te zeggen. En als je dan ziet, en toen hebben we ook al in de discussie gehad destijds, dat het en maatschappelijk een probleem is en het ook financieel een probleem kan zijn. En daar zitten veel gemeentes mee, daarom is het ook zo lang uitgesteld altijd natuurlijk. En nu staat in het stuk, dus dit stuk riep inderdaad wel wat informatieve vragen op om te kijken van over welk probleem hebben we het nou en welk financieel risico gaan we de komende jaren verwachten, is dat te doen. In het stuk staat dat op een totaal van 1750, rond het maar even af, mogelijk permanent bewoonde recreatiewoningen, en dan staat erbij, het bron is de forensenbelasting, hebben 415 adressen aangegeven daar permanent te wonen. Maar de vraag die we hebben van die 749 of die 750, is dat de totale omvang die u nu in beeld heeft, en is dat de omvang van de mensen die een forensenbelasting betalen, met andere woorden, dat zijn eigenaren die aangeven hier niet te wonen, en het voor de verhuur te gebruiken, want dan betaal je forensenbelasting. En de vraag is even, hoeveel mensen hebben aangegeven dat ze er dus niet wonen? Dus die hebben gewoon gezegd van, nou, ik heb hier een huisje, ik betaal forensenbelasting, maar ik woon er niet, ik woon elders, en af en toe kom ik hier en dan gebruik ik het. En dan moet ik van uw forensenbelasting betalen, nou, dat doe ik ook trouw. En ik verhuur het verder niet, want dat is het punt. En dan zeggen wij van, dus die 749, min die 415, denk je, dat zijn er nog 1300 gevallen. Maar wij konden dat niet vinden. Denk, er zijn waarschijnlijk ook gevallen die zeggen van, nee, ik woon er niet permanent, klaar. Dus je hoeft ook niet te handhaven. Hoe groot is die groep? Is dat bekend? En dan heb je eigenlijk in onze gemeente twee soorten recreatiewoningen. Het is op recreatiebedrijven en je hebt veel particulieren achter woonhuizen. En de vraag is ook een beetje bij ons in de fractie van die 750, als dat de totale omvang is. Hè. We spraken in 2008 over mogelijk 1000 gevallen. Opeens zijn er 750 bijgekomen. Die 750, is dat nou op recreatieterreinen? Of is dat ook veel particulieren? Dus achter de woonhuizen. In het stuk staat wel dat er ook schuurtjes en zo verbouwd zijn. Het gaat een beetje om waar zit die problematiek? En de vraag is ook, die wij hadden, van wat is dan de rol van de recreatieterreinhouder als mensen bij hem permanent gaan wonen? Er zijn gevallen in de gemeente naast geweest dat de recreatieterreinhouder dat ook met hand in hand verdedigt dat mensen daar niet permanent gaan wonen. Want het is een recreatieterrein en daar ook mensen op die basis daar de toegang kan ontzeggen. Dat is een vraag die we hadden. Dat is nog een vraag van, u constateert dat een groot aantal zonder vergunning zijn gebouwd. Toen was er weer op, is het nou op particuliere gebieden, dus bij particuliere woonhuizen of kleine terreintjes, of is dat meer op die recreatieterreinen? Dan staat er ook in het stuk dat de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is aangehouden op 1 november. En de minister heeft er laatst, ik geloof dat het kabinet er laatst zelfs een besluit over heeft genomen, ik ken de inhoud niet helemaal precies, maar zijn dat nog consequenties als dat inderdaad helemaal niet doorgaat, die wet die laat is aangenomen in de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer niet wordt gedaan of niet wordt overgenomen. Dus de wet krijgt geen rechtskracht. En dan ten aanzien van de beleidsregels, eigenlijk ook een vraag. U onderscheidt daar drie groepen in. De mogelijke overtreders in 1, 2 en 3. En de vraag die we hadden van, als u bij 1, dat zijn mensen die zich nog niet hebben gereageerd, of tenminste mensen die zich hebben ingeschreven enzovoort, kunnen die mensen alsnog een ontheffing krijgen? En begrijpen wij goed dat groep 3, waar u voorlopig niks aan gaat doen, dus die het laagste prioriteit, zijn dat de mensen die de 130 die de vergunning geweigerd is? Met andere woorden, die hebben zich aangemeld, die zijn geweigerd, maar voorlopig laten ze zitten. Ja, dat is het eigenlijk.
Dank u wel, meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Het ligt gelukkig niet aan mij, maar ik vond het, ook heel erg onoverzichtelijk. Wij vonden de prijs van één dossier wel heel erg duur. Dat er gehandhaafd moet worden, daar zijn wij natuurlijk allemaal over eens. Ik ben het eens met de collega van de overkant, een evaluatiemoment volgend jaar inbouwen. Dat was het voorlopig.
Kun je mevrouw Braak?
Ja, voorzitter. Afgaand op het besluit kennis te nemen van het door het college vastgestelde beleidsregels. Handhaven, dat kost veel geld. Maar het is een voortvloeisel vanuit het beleid dat aangenomen is. En dat ligt op een dusdanig gebied. Als je vindt dat iets, dat je aanneemt dat iets niet mag, ja, dan moet je gaan controleren of het niet toch gebeurt. En dat kost veel geld. Zeker denk ik in het begin als je er een soort systeem voor op moet zetten om uit te vogelen hoe je dat nou het meest efficiënte kunt doen. Wij hadden wel de vraag van, hè, wat er ook al een beetje van de overkant komt, van hoe ver ga je hierin? En is er dan, wanneer constateer je met elkaar of het beleid succesvol is? Is dat 80% of zeg je al van nee? Als het 60% is, zijn we al tevreden of... Nee, we streven naar 90%. Dat waren eigenlijk een paar opmerkingen die ik had. Want de rest, het is al hier en daar gezegd. Ja.
Dank u. Ja, meneer Van Leij.
Dank u, voorzitter. Ik heb al heel veel vragen gehoord. Ik kan ook wel onderschrijven dat het enigszins complex is, het stuk. Waar ik wel benieuwd naar ben, is de baten zeg maar, van €775. Een dossier kost €12.000. Is dat niet te verhalen op de dwarsliggers, zeg maar? Dus dat we dat voltallige bedrag kunnen verhalen. Daarnaast heb ik een vraag over de afdeling handhaving. Hoe zit het met de ambtelijke capaciteit? Kunnen zij dit er wel bij hebben? Want als ik het zo bereken, de €120.000, dat kunnen we omzetten in ongeveer 10 dossiers.
Als er 10 dossiers zijn en ze zijn 60 uur bezig om in ieder geval te starten met de handhaving, dan zijn we 600 uur bezig. Dat is ongeveer een half FTE als we het gaan vertalen. Hebben we die ruimte? En daarnaast de 120.000 euro, ja, ik zou hem graag willen ophangen aan de aankomende bezuinigingen. Ik onderschrijf dat het belangrijk is dat we gaan handhaven, maar ja, met de aankomende bezuinigingen denk ik dat we alles goed tegen het licht moeten kunnen houden. En ook in dit geval. Dus voor zover.
Dank u wel. Ja, u kunt meteen antwoorden.
Ja hoor.
Dank u wel, graag.
Om maar met het laatste te beginnen. Als u zegt we gaan dit bezuinigen, u denkt dat u niet uit het oog moet verliezen dat hier een wettelijke taak ligt voor de gemeente. Dus je kunt hoog springen, je kunt laag springen. Maar wij zijn als gemeente zijn we verplicht om dit te doen. En het al dan niet aannemen van de wet, dat is hier helemaal niet van invloed op. En want toen ik de stuk op een gegeven moment in de krant las, de kop, de minister trekt de wet terug of dat soort dingen, dacht ik ook, hoe vertaalt zich dat? Wat betekent dat nu concreet voor onze gemeente en het handhaven van het illegaal bewonen van recreatiewoningen? Helaas moeten wij, ik zeg een beetje helaas, maar het is een beetje dubbel. Ik zal uitleggen waarom. Aan de ene kant zeg ik helaas, we moeten het wel doen. Het is gewoon verplicht. De vraag heb ik ook aan de inspectie van VROM voorgelegd. Die kwam onlangs bij ons op bezoek voor een rapportage. Toen heb ik meteen gevraagd, van, ja, hoe zit het nou met die bewoning van die recreatiewoningen? Het illegaal bewonen. Ja, dan is het antwoord klipklaar, hartstikke duidelijk. U moet het gewoon doen. Hoe je het ook went of keert. En waarom ik zeg dat ik daar een beetje dubbel in ben. Ik zou het ook heel raar vinden, en laat ik het woord ramen gebruiken, maar ook heel ongelijk behandelen als we tegen de ene groep mensen die zich wel keurig hebben gemeld, een woning hebben laten controleren, voldoet het aan de normen van het bouwbesluit, die hebben daar geld voor uitgetrokken. Dat aantal, en zometeen zal mevrouw Kwaadvlieg nog even iets meer zeggen over die aantallen. Die mensen hebben het keurig gedaan en de rest heeft het niet gedaan. Dan zou je dus nu gaan zeggen, ja, wij gaan het bij u niet meer controleren. Dus als je ergens een rechtsongelijkheid creëert, doe je dat wel op deze manier. Maar los daarvan, wij moeten het gewoon handhaven.
Ja? Meneer Van Leijen.
Dank u, voorzitter. Wat ik eigenlijk bedoelde aan te geven met betrekking tot de bezuiniging is dat er aan de overkant al is gezegd is dat het om een pilot gaat in dit geval. En daarmee is het overwegen waard of we die 120.000 euro daar al voor uit willen trekken. Aan de andere kant stelt u ook nu in uw betoog dat de goede onder de kwade moeten leiden. En dat is ook de reden van mijn idee om misschien de voltallige map op die mensen te gaan verhalen. Waarom is dat op het moment dat dat niet gebeurt en wij trekken er 12.000 euro voor uit en er wordt 775 euro voor ingehaald, dan zijn de goeie evengoed via de belastingen die wij betalen, zijn ze evengoed nog aan de beurt om dat te betalen. Dus vandaar dat ik in een dilemma zit.
Ik herken het dilemma. En ik denk dat het goed is dat mevrouw Kwaadvlieg daar straks even iets meer over zegt. Ik ga toch maar even de vragen af. Meneer Groot van CDA, u zegt ja, alleen die forense belasting gebruiken. Ik wil u toch even wijzen op het stuk waarin de beleidspunten, de permanente bewoning, recreatiewoningen, er staat. Dan moet ik het even het goede stuk moet ik erbij pakken. Op bladzij 3 staat een hele lijst met aandachtspunten bij de uitvoering. En dat gaat dus over de bewijslastverzameling. Er staan denk ik even grof geschat zo'n 20, 25 punten. Want op de volgende bladzij gaat het ook door. Het is niet zo dat aan al die punten voldaan moet worden. De belangrijkste invalshoek is de GBA. Dat is het belangrijkste. Daar beginnen we mee. Levert dat niks op, dan kun je bij een aantal, je kunt een aantal andere punten, misschien 2, 3, 4, dat een weegt zwaarder dan het ander, kun je gebruiken om die bewijslast te verzamelen. Dus het is bij lange na niet alleen het verhaal van de forense belasting. Het is veel meer dan dat.
Kort, meneer Groot.
Ja, ik heb dat uiteraard ook gelezen. Maar toch, waar gaat dit voorstel over? En dan zegt u de bron, forense belasting. Dan krijg ik het gevoel van, natuurlijk weet ik op welke manier je zo dicht mogelijk bij de waarheid komt. Maar op pagina 1 van uw voorstel, waar gaat dit over? Schrijft u bron, forense belasting. En denk ik, ja.
Ja, duidelijk.
Ja, dat verhaal van de bron van de forense belasting, moet ik het even goed zeggen, dat gaat alleen over de...
Over de populatie van
1799. Over de populatie. Maar mevrouw Kwaakvlieg zal het zo nog even precies uitleggen, want dan gaat het echt over de cijfers achter de komma. Financiële vertaling, ja, het is typisch een voorbeeld van een open eindregeling. We zijn natuurlijk in december 2008, heeft de Raad hiertoe besloten om dit te gaan uitvoeren. Overigens is daar ook in vastgelegd dat er een evaluatiemoment komt. Dat staat al in het stuk, maar dat kunt u waarschijnlijk... u bent wat later begonnen dan toen dit werd vastgesteld. Eind 2012 is er een evaluatie. En dan kunnen we ook u verder informeren over hoe het zit met de middelen. We zitten hier aan vast, maar ik denk dat het wel een interessante discussie is... van hoe kunnen wij het geld zelf beter terugkrijgen. Want u kan zich voorstellen dat je ziet wat een dossier kost... en dat het ons €775 daarvan terugkrijgt. Ja, daar word ik niet blij van. Dat kan ik u verzekeren.
Het stuk staat per jaar. Dus je krijgt ieder jaar die 775. Dus na 10 jaar heb je €8000 terugverdiend. Dat staat in per jaar, maar je gaat meer belasting betalen. Dus zo heb ik het gelezen.
Meneer Van der Leij, stop. We moeten even mevrouw Hafkamp laten
uitleggen. Daar zal zo een reactie op gegeven worden. Dus die financiële vertaling, meneer Groot, daar komt mevrouw Kwaakvlieg op terug. U heeft het over de Polen. Dat is weer een hele andere discussie. Die betrek ik hier niet bij. Het punt van de huisvesting van de Polen, daar heeft u volstrekt gelijk in dat het op een fatsoenlijke manier moet... welke huizen, woningen, recreatiewoningen daarvoor gebruikt worden, dat weet ik niet. U heeft ook kunnen zien dat maar een beperkt aantal gemeld zijn dat er sprake is van permanente bewoning van een recreatiewoning. Dus ook de discussie die nu gevoerd wordt, van ja, hoe permanent is de bewoning door mensen uit Polen, Roemenië, dat weet ik niet. Dus daar kan ik u niet een direct antwoord op geven. Zou ik me even de vragen af mogen maken, voorzitter dan? U constateert allemaal dat het een ingewikkeld stuk is. Ik ben het volstrekt met u eens. Het is ook ingewikkelde materie. Het is niet iets wat je simpel kan doen. We hebben geprobeerd om het gewoon zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Nou, blijkbaar is dat niet helemaal gelukt. Maar het is gewoon een ingewikkeld verhaal. En het lastige is dat we daar gewoon keer op keer weer toch mee te maken krijgen. Het handhaven, ja, daar hangt zeker een prijskaartje aan. Het was geld voor de pilot. Hè. Dat geld dat heeft u in 2008 heeft u dat ook beschikbaar gesteld. Dat is voor een bepaalde periode. Maar daar is extra formatie voor aangetrokken. Dat was ook een van de vragen. De ambtelijke capaciteit, meneer Verleijen vroeg er ook naar. En dat is in 2008 is dat ook geregeld in dat stuk. Hè, zoals ook met de raad afgesproken. En wat het gaat betekenen voor de komende 5 tot 10 jaar, dat weet ik niet. Ik kan u daar geen antwoord op geven. Wat wel kan op het moment dat wij die evaluatie hebben eind van dit jaar, zijn we wel weer een behoorlijke stap verder en zal er ook meer duidelijkheid zijn over wat er nog op ons afkomt. Dus op dit moment kan ik u ook niet meer duidelijkheid geven dan dit. De rest van het bedrag van de pilot gaan we ook gebruiken natuurlijk om het nog scherper op het netvlies te krijgen. Want er is heel veel uitzoekwerk en ik zal u niet vermoeien met hoeveel tijd en energie dat kost, maar dat is behoorlijk. En vandaar die planperiode 5 à 10 jaar, dan wil je het een heel korte termijn doen, dan moet je echt heel veel extra geld ervoor uittrekken. Maar nogmaals, wat er nog gevraagd gaat worden, het spijt me, ik kan u die informatie niet geven, omdat we het nog verder uit moeten werken. Even kijken, planperiode heb ik iets over gezegd. Die 130 afwijzingen, dat was een vraag van u, hè? Dat zijn... woningen die niet voldoen aan het bouwbesluit. In het stuk van 2008 zijn de criteria van het bouwbesluit zijn genoemd. Niet alle aspecten uit het bouwbesluit moesten aan voldaan worden, maar wel een aantal hele cruciale. Dus die 130 voldoen daar simpelweg niet aan. De andere die daar wel aan voldoen, dat was ook afgesproken in het stuk van 2008, is dat er een certificaat overlegd moest worden van een erkend bedrijf, waarmee een eigenaar ook kon laten zien dat het de recreatiewoning juist wel voldoet aan die aantal aspecten van het bouwbesluit. Evaluatiemoment heb ik al even gezegd. Het wil bekijken lean-mean-methode. De vraag is, en dat staat er denk ik niet zo goed in het stuk, of dit onderwerp zich daarvoor leent. Dus dat wordt bekeken, of het zich daarvoor leent. He, dus het is niet of we het nog gaan doen, maar we moeten gewoon kijken, past dit bij dit onderwerp? Omdat het ook in de Raad natuurlijk al vaker naar voren is gekomen. Dan, Partij van de Arbeid, maatschappelijk probleem, tevens een financieel probleem. Nou, dat is wel duidelijk. Hoe groot het financieel risico is, ik heb daar volgens mij net al voldoende over gezegd. U vroeg waar nu sprake is van de meeste, waar het meest illegaal bewonen of permanente bewoningen voorkomt. Dat gaat over het algemeen gaat het om de woningen achter de woning. Op een recreatieterrein mag uiteraard ook niet permanent bewoond worden. Het komt minimaal voor. U stelt terecht dat de eigenaren van recreatieterreinen daar ook wel heel duidelijk in zijn. En mensen die er wonen, verhoudt u er goed rekening mee. Er mag niet permanent bewoond worden. Nogmaals, meest achter de woning, particuliere gebouwen. Even zien. Mensen die alsnog een ontheffing krijgen, ja. Dat is die categorie 1. Die krijgen dan alsnog een ontheffing. En categorie 3, dat zijn juist die 130 woningen waar al eerder over gesproken is. D66, evaluatiemoment heb ik iets over gezegd. GroenLinks, het is duur. Ja, dat vind ik ook. En het kan nog wel eens veel duurder gaan worden als wij duidelijk hebben om hoe lang het nog gaat duren. Want dat kunnen wij nu dus nog niet zeggen, met de beste wil van de wereld niet. Nou, ik denk dat wat betreft, ik had al even iets gezegd over de bezuinigingen. Als mevrouw Kwaadvlieg nog even iets kan zeggen over de aantallen.
Ja,
en wat zeg je?
En de GBA.
En de GBA. En in hoeverre wij toch nog eens opnieuw kunnen gaan kijken. Hoe wij de kosten die er gemaakt worden, of we die ook gewoon door kunnen rekenen. Dat het niet op het konto van de gemeente Bergen wordt geschreven.
Ja.
Nou.
Ik ga even de volgorde van het stuk na. Dan komen we eerst bij het preventief en dan inderdaad de inschrijvingen in de GBA. De wet GBA schrijft voor dat als iemand zich aan de balie meldt en ingeschreven wil worden op een adres, dat er dan niet gekeken wordt wat voor een hutje achter dat adres zit, maar wij zijn gewoon verplicht om die mensen daarin te schrijven. Als later blijkt dat het een recreatiewoning is, dan krijgen die mensen dus die brief van ja, u bent wel ingeschreven, maar eigenlijk mag u er niet wonen. Dus dat is dat. Oh, goed. Over de aantallen. De vraag werd gesteld hoeveel mensen dan hebben aangegeven er recreatief te verblijven. Dat zijn er tot nu toe 600. Het verschil tussen die 415 en die 600 zijn ook de mensen die dan niet gereageerd hebben. En die zitten dan ook weer in die categorie 1, 2 en 3. En dan over de hoge kosten van de zaken. Dat heeft met name te maken met de rechtsmiddelen. Omdat wij ervan uitgaan dat iemand die in zijn bestaan wordt bedreigd, het gaat om een huisvesting wat iemand heeft, zal het niet bij een bezwaarprocedure laten zitten, schatten wij in, maar zal beroep instellen en ook hoger beroep. En dat zijn de kosten die daar die het doen oplopen. Het is wel zo, op het moment dat iemand de bewoning niet staakt, zullen er dwangsommen worden opgelegd. En met die dwangsommen kan wellicht gecompenseerd worden. Alleen het doel van de gemeente is niet om via de dwangsommen geld binnen te halen, maar om de overtreding te beëindigen. Dus wij zeggen wel, als de overtreding beëindigd is, ja, dan zijn die kosten die daarmee gemoeid zijn gegaan voor de gemeente.
Naar tevredenheid geantwoord. Als voorzitter mag ik dan ook even iets vragen. Ik vroeg me af, als je een rechtszaak verliest, kan je dan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de rechtszaak? Is dat niet zo? Oh, soms. Nee, is dat zo? Of moet je dat mee?
Nou, die zitten gewoon in de kosten van deze berekening meegenomen. Er zijn bepaalde griffierechten die betaald moeten worden en de verliezer betaalt. Maar dat is €300 dus.
Ja, meneer Groothassen.
Ja, ik had in de eerste termijn gewoon de polen genoemd, omdat dat voor iedereen duidelijk op het netvlies ligt. Maar ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen van die krapte op de huizenmarkt, die wordt daardoor verergerd. En als je in het principe huldigt dat niemand graag illegaal woont,
Maar je krijgt dat, ja, die situatie erbij, dan wordt het zoeken naar een oplossing ontzettend veel moeilijker. En dan denk ik dat als je dan wettelijk verplicht bent om dat soort zaken te regelen, dat je je eigenlijk toch af moet vragen, is het maatschappelijk nut niet op een betere en andere manier te bereiken door wat dat betreft die problematiek wat nadrukkelijk in kaart te brengen en met die problematiek te kijken of je op de huisvestingsmarkt wat meer los kan wrikken dan je nu hebt. Dus het is niet alleen het zwarte pieten wat we nu eigenlijk doen, want zo voelen heel veel mensen het, hè, van we kunnen geen kant op en we worden nog achter de broek gezeten ook. Maar dat is een beetje het straatgevoel. En
maar we zitten hier niet op straat.
Nee, nee, maar dat...
En u?
Ik ben wel raadslid en op het ogenblik nog duaal ook, want het schijnt zo te moeten. Dus die signalen komen wel bij je. Dan denk ik, kan dat dan niet anders? Dan hoor ik net de uitleg van onze beleidsmedewerker. Dan denk ik, beroep en hoger beroep, maar getallen. Kom op, hoeveel mensen gaan er in beroep? Hoeveel mensen gaan er in hoger beroep? Ik bedoel, als wij ons baseren op het dossier van afgelopen week van de Van Goghweg, dan denk ik bij mij, stel dat het allemaal zo gaat. Nou, dan hebben we nog niet één nieuw gemeentehuis, maar dan hebben we er twee nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus we moeten wel proberen de weg te bewandelen die bewandelbaar is met elkaar. En het doel moet voor ogen staan en dat moet ook een haalbaar doel zijn. En uit dit stuk vandaan krijg ik het gevoel, ja, we gaan aan de slag. En het is hartstikke duur. Nou, resultaat, ja, daar kunnen we nog geen zinnig woord over zeggen. Straks gaan we evalueren en dan trekken we een streepje en zeggen, nu ben we zo ver. Maar of we ooit het einddoel halen, of we ooit dat wat de wet eigenlijk bedoelt kunnen bereiken, totaal niet in het zicht. En dat vind ik zonde, want er gaat veel geld in om. Er zijn veel mensen die er wakker van liggen. Ja, ik vind dat het anders kan en moet.
Dat is uw mening en heel duidelijk. Dank u wel.
We zijn met de tweede ronde bezig, neem ik aan. Ja, zomaar even een paar opmerkingen en nog een vraag. Het kost erg veel geld, dat horen we aan alle kanten en iedereen is het daar ook wel mee eens. Maar zou je het bijvoorbeeld niet een suggestie uit kunnen besteden, subcontracten? Dit hele gebeuren, zou je daar geld mee besparen? Want nu komt het voornamelijk op onze eigen ambtelijke organisatie.
Uitbesteden aan wie?
Weet ik het.
En denkt u dat gratis kan dan?
Dat weet ik niet.
Nou,
maar
ik ben bang voor niet.
Maar in het kader van lean en mean zou het misschien, zou je ook kunnen zeggen, we gooien het over de schutting naar iemand anders toe. Een andere organisatie die daarin gespecialiseerd is. Hè. Ik chasseer heel positief hoor. Het is zomaar misschien is het de moeite waard. Soms ben je in eigen huis veel meer geld kwijt als wanneer je het door anderen laat doen. Dus... En we zijn niet de enige die met dit bijltje hakken. Ik had toch nog een vraag. Er wordt in het stuk genoemd dat de Bergense problematiek heel veel verschilt van de problematiek elders. Ik zou graag willen weten wat dat verschil dan wel is. En als laatste, dan stop ik maar, ook een vraag. Kun je bij meerdere GBA's ingeschreven staan? Want dat... proefde ik een klein beetje uit het stuk. Ik denk dat het niet kan, maar... Oké, dat was nog even een vraag. En ik, ten aanzien van de hele lijst op pagina 3, wat de portefeuillehouder ook al heeft genoemd, wat checkpunten kunnen zijn om erachter te komen. Ik denk wel dat er heel veel punten bij zitten die in het kader van de privacywetgeving niet toe te passen zijn. Ik vind het wel een hele mooie lijst, maar ik denk dat het niet... haalbaar is.
Meneer Van der Leij.
Ja, dank voor de beantwoording. En met name over die, ja, dat is ook misschien omdat het risico en het maatschappelijk effect ook een beetje daarin zit. In de beantwoording door mevrouw Kwaadvlieg werd er gezegd dat er dus 600 van die 750 aanschrijvingen, ga ik even vanuit, hè, die 1749, dat er 600 mensen hebben aangegeven dat ze er alleen recreatief voor blijven. Dus die valt al weg als risicogroep. 400 hebben gereageerd, maar er waren nog 750 open. Maar dat is de groep die dus, maar nogmaals net even, forensenbelasting of zo betaalt op een of andere manier. Maar de grootste groep,
begreep ik ook weer, dat zijn niet op de recreatieterreinen, maar zit achter de woonhuizen. En dan denk ik, zijn dat dan de mensen, hebben dan mensen op een particulier woonhuis het zomerhuisje achter hun huis verkocht? Of hebben ze dat zelf in bezit? Want als ik inwoner ben van Schorrel, of sorry, van de gemeente Bergen, hoef ik nooit geen forensenbelasting te betalen. Als ik hier een woning bezit, ook als ik op een recreatiepark zit, hoef ik dat niet te betalen als inwoner. Als ik hier, er zijn mensen die meerdere vakantiewoningen hier gewoon exploiteren. Hè, die hier een woning gekocht hebben en als recreatiewoning exploiteren. Dus denk ik, dan wordt het kleiner. Alleen in groep in uw permanente bewoning, in waar u op gaat, de pilot op gaat doen. Dan zegt u, dat zijn we de mensen die zijn ingeschreven in de GBA. En het zijn niet de mensen die we al aangeschreven hebben of die gereageerd hebben. Dus u gaat nog een nieuwe groep opzoeken. En denk ik van, nou, dan zal het straks blijken hoe groot die groep nog is. Maar ik begrijp dat die 750, daar hebben we er nu 1000 van in beeld. En nog 750, die hebben niet gereageerd. Maar die laat u voorlopig even zitten. Die zitten niet in de pilot. Oké. Okay.
Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan mevrouw Kwaadvlieg. Iemand die schrijft zich in. Hè? Dat kunt u me dat uitleggen. En dan mag je niet vragen hoe hij woont of waar hij woont. Dat snap ik niet zo goed. Er zal wel. Kunt u me dat uitleggen? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Wordt genoteerd, die vraag. In de termijn nog een vraag? Mevrouw Braak? Ja, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ik heb het antwoord met betrekking tot de verhaalbaarheid van de eventuele meerkosten een beetje gemist, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld aan gederfde inkomsten van bijvoorbeeld toeristenbelasting. Want ja, we praten over recreatieve woningen. En we hebben het wel over forensenbelastingen, maar misschien is dat een optie. Ik wil nog even terugkomen op de kosten waar de heer Van der Leij het over had. Als wij de afvalstoffenheffing gaan neerleggen op de tweede woning, dan halen we die gelden van 12.000 euro niet terug. Dat zijn gewoon gemiste inkomsten die eigenlijk toegevoegd gaan worden. Dus ik zie die rekensom niet. Dus vandaar dat er nog 12.000 euro of 11.000 euro open blijft. Waarvan ik denk is dat we dat niet kunnen verhalen op de rest van de inwoners die wel braaf aan hun verplichtingen hebben voldaan.
Kunt u antwoord geven?
Niet op alle vragen. Want er zitten een aantal dingen, dat heb ik ook al aangegeven. Daar zijn we nog druk mee aan de slag. De problematiek die u aansnijdt, meneer Groot, die is me uit het hart gegrepen. Alleen gaat het hier niet over. En toen wij in 2008 dit stuk vaststelden, toen hebben we dezelfde discussie gevoerd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat de dingen die u nu zegt, dat u die toen ook zei. En ik snap dat en ik ben het ook hartstikke met u eens. Alleen is het een heel ander verhaal. Dit gaat om het controleren van de bewoning. Want stel dat wij zouden zeggen, ik vind ook niemand zou ergens illegaal moeten wonen. Maar als we gaan zeggen, wij gaan dit niet meer controleren, dan betekent dat wij als gemeente gewoon een heel ander probleem hebben. Want dan doen we niet datgene dat wij verplicht zijn om te doen. Wat we toen wel heel duidelijk hebben afgesproken, want toen was de discussie ook met de raad, kan ik me herinneren. Hoe lang duurt het voordat iemand een echte woning krijgt? Die discussie hebben we toen ook gevoerd. Toen hebben we ook gezegd, er zijn veel mensen die heel graag in de gemeente Bergen willen wonen, maar dat het voor heel veel mensen simpelweg niet weggelegd is, omdat het niet dat ik daar zo blij van word, dat het hier zo ontzettend duur is. De wachttijden zijn hartstikke lang, maar er is toen wel ook contact geweest, overleg geweest met de woningcorporatie. En toen is ook duidelijk aangegeven dat sta je ingeschreven, volgens mij was het termijn dat je binnen 3 jaar een woning kunt krijgen in Alkmaar of in Heerhugowaard, omdat daar het probleem van de woningnood een hele andere omvang heeft dan bij ons in de gemeente. Ik noem dat omdat het een maatschappelijk probleem is, maar waar we toen ook de discussie over voerden en toen ook hebben gezegd, ja, wordt wel verlangd, geëist van de gemeente Bergen, van het gemeentebestuur, dat wij dit oppakken. Vandaar dat we toen ook mee gestart zijn. En ook een paar uitzonderingen, hè, die staan ook in het stuk genoemd. Van wanneer, ja, het klinkt heel na als ik het zeg, maar kunnen wij toch wat met de hand over het hart strijken, omdat dat dan wel kan. Nou, dat hebben we allemaal met elkaar vastgesteld. En ik zou u toch willen vragen om die discussie nou niet nu te gaan voeren, niet opnieuw te gaan voeren, want we hebben die regels wel zo met elkaar afgesproken. En nogmaals, ik heb het liefst ook dat wij iedereen gewoon zo snel mogelijk aan een huis kunnen helpen. Ja, wij kunnen dat als gemeente niet, maar dat het via de woningcorporatie gaat. En het is lastig. Even over de kosten. Ja, u haalt nu even Vincent van Gogh straat, haalt u erbij. Dat is nou het typische voorbeeld dat ons nou niks gekost heeft. Maar juist behalve wat ambtelijke uren, maar dat wel. Nee, maar, nou, nee, ik denk, ja, laat mij nou even. De ambtelijke kosten die zijn er natuurlijk wel, maar ik hoef hier niet een pleidooi te houden voor de indieners van die hele procedure. Maar mensen hebben wel het recht om bezwaar aan te tekenen en dan moeten wij gewoon uren in stoppen. De kosten voor de kosten van de rechtbank, die komen niet voor onze rekening. Dat wat ik bedoel te zeggen, dat is de nuance die ik u even meegeef. Als u zegt de wet moet anders, ja, daar ben ik niet van. Ik kan niet de wet veranderen. Dat kunnen wij, kan geen enkel gemeentebestuur, kan dat. Dat kan alleen de partijen in de Tweede Kamer. De vraag van VVD, een andere organisatie, een deel daarvan is ook al door een andere organisatie uitgevoerd. Hè? De eerste controle hebben wij ook een bureau voor ingehuurd. MBO, dat is toen ook al, die heeft dan een groot deel voor ons gedaan. Het probleem is een typisch bergsprobleem. Dat heeft te maken met het wonen achter de woning. En dat is typisch iets bergens. Dat er een recreatiewoning, een verbouwde schuur, dan wel een konijnenhok, wat opgeplust is. Maar dat je dat vanaf de weg heel vaak niet kunt zien, omdat het achter de woning staat. Dus daarom is het een typisch iets bergens probleem. Je kunt niet bij meerdere GBA's ingeschreven staan. Je kan er maar bij eentje ingeschreven staan. Ja, nog verder onderzoek. Ja, nou, u zei het al, dat verder onderzoek, dat vindt ook nu plaats. En ik wil zelf ook nog heel graag dat wij nog eens opnieuw ook gaan kijken. Maar goed, we moeten wel verder. Van of er toch nog meerdere mogelijkheden zijn om dat geld terug te halen. Want het zit mij ontzettend dwars dat het ons zoveel geld kost. Dus ik wil dat toch nog weer eens opnieuw, ook bij andere gemeenten, toch nog eens gaan kijken. Kunnen wij daar niet wat creatiefs op verzinnen dat het ons niet zoveel geld hoeft te kosten? Want het liefste zou ik het kostendekkend willen hebben. Graag. Ja, wat mij betreft ook. Ik zit er niet op te wachten om hier geld voor uit te geven. Dan nog even de vraag over de meerkosten. U had nog een vraag over het GBA, maar die wordt zo nog even beantwoord. De gemiste inkomsten, of we dat eventueel kunnen verhalen. Kijk ik nog even naar u, mevrouw Kwaadvlug, of dat nog lukt.
Als we het hebben over de wet GBA, dan gaat het er niet zozeer over dat wij niet mogen vragen wat voor een object het is. Maar wij mogen de inschrijving gewoon niet weigeren. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Op het moment dat iemand zich wil inschrijven, moeten we dat doen. En ja, als er achteraf blijkt dat het inderdaad een recreatiewoning is, dan is er andere wetgeving, waar we het nu over hebben, dat het dan de bewoning officieel niet toestaat. Maar dat wil niet zeggen dat de GBA-inschrijving niet zou mogen. Want dat heeft ook weer te maken met bijvoorbeeld belastingen en dergelijke. De Belastingdienst, die moet iedereen kunnen vinden. En daarom zijn wij verplicht om wel een GBA aan te maken, bijvoorbeeld.
Pardon, meneer Van den Hoek, wilt u nog even een toelichting?
Ik snap het nog steeds niet. Kijk, iemand schrijft zich in op die plaats. En dan kan je toch gelijk controleren of die woning illegaal is of niet. Of mag dat niet? Daar ben ik denk ik daar te simpel voor.
Je zou wel kunnen controleren of die illegaal is. Maar op dit moment is er tenminste nog geen beleid hoe we dan ook gaan handhaven. Dat zijn we nu aan het bespreken. Ja, klopt.
Nou, dan volgens mij hebben we alle vragen beantwoord. En heel duidelijk. En nou, dit gaat naar de raad, neem ik aan. En wat dacht u? Een A of een B-stuk? Een B-stuk, waar wilt u het nog over hebben? Oh. Ja, waarom wou ik net zeggen?
Nou, ik kreeg in tweede termijn beantwoordde de portefeuillehouder een vraag over kan je in twee GBA's ingeschreven staan? Nou, volgens mij is de wetgeving dat dat in Nederland niet kan, maar je kan wel in vijf landen ingeschreven
dat
staan.
Dat is wat anders, dat is niet...
Dus ik wil in ieder geval onderzoeken in hoeverre dat precies loopt.
En dan wil ik ook even weten, is er nog een partij die het een B-stuk wil? Want meneer Groot, er zou al wat meer partijen daarvoor moeten zijn. Nee, dan zou het ook zo, het wordt een A-stuk. En dan kunt u misschien nog tijdens de vergadering vragen met, als u nieuwe gegevens heeft. Stemverklaring. Heel hartelijk danken voor deze avond. En wel thuis. Het was een lange avond.